Kijk, nee, want we zijn niet in de lucht. Wacht even, kijk.
Ja?
Let op.
9, 8, 7, 6. Ja? Dames en heren, hartelijk welkom. Een aantal mensen kijken verwarrend om zich heen van, goh, er staat Joost Korver voor de pauze. En na de pauze Kees Roem. Maar je moet het doen met Jan Houtenbos. Ik hoor het ook sinds kort, dus we proberen er een gezellige avond van te maken. Ja, en tijdens de pauze ook, heb ik begrepen. Ik heb begrepen van de Griffie dat er geen gebruik wordt gemaakt van het algemeen spreekrecht. Dus we gaan gelijk door naar agenda punt 3. De verslagen van de commissievergadering van 15 oktober in eerste instantie. Inhoudelijk en naar aanleiding van. Bladzijde 1, 2, 3 en 4. Dan is die vastgesteld. Dan gaan we naar de vergadering van 20 oktober. Bladzijde 1, 2, 3. Dan is die ook vastgesteld. Dan gaan we naar de vergadering van 10 november. Bladzijde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Dat was een flinke. Ook vastgesteld. En die van 12 november. Dat was een voortzetting van 10 november. Bladzijde 1. Dan is ook dat verslag vastgesteld. Dan krijgen we de lijst van ingekomen stukken. En moest ik nou jou het woord geven?
Nee.
Bij
de toezegging.
Oh.
Die krijgen we
niet. Lijst van ingekomen stukken. Iemand daar een...
meneer Zwart? Voor mij gaat u te snel. Voor mijn toezeggingenlijst.
Ja, soms probeer je de gang erin te houden. Inderdaad, de toezeggingenlijst. Die heb ik ook voor me. De eerste bladzijde. Meneer Zwart, u had daar geloof ik een opmerking over.
Nou, het ging mij eigenlijk over een aantal toezeggingen. Er staat de datum november of december. En ik was benieuwd, oktober staat zelfs in. Ik was benieuwd of daar al wat meer over te zeggen was.
Ja, laten we het maar even per pagina doen. Ik kijk dan toch hoopvol naar het college. Ook al is dat niet meer volledig. Maar de eerste twee, meneer Plomp, misschien kunt u daar wat... want die zijn van 2008.
Ja, voorzitter, de eerste, daar hebben we al ruimhartig in de commissies over gesproken. Dat wordt gewoon aangehouden, dus daar kan iedere datum van verwijderd worden. Want het heeft te maken met de relatie afbranden van een deel van de blinkert. En de discussie die we nu voeren over de samenvoeging van oorsprong en blinkert. En daar hangt het mee samen. Daardoor is het vertraagd. En daarom geef ik hier ook niet een nieuw advies omtrent de datum. Want het is lopende het proces. We zitten volop in dat proces. En we zullen ook binnen enkele maanden wel met elkaar tot een uitspraak komen. Hoe het verder gaat met de sporthal en andere delen van de blinkert in relatie tot de oorsprong. Dus dit is aangehouden om reden van. En punt 2, ik denk dat het nu, daarom staat er ook december 2009, ik heb toch gezegd van, ja, het moet even tijd hebben. Je kan niet een verkeersveiligheid onderzoek doen op basis van één maand. Nou, ik denk dat het goed is dat er nu een memo komt. In die tussenperiode is er niks gebeurd. Dus dat zal het memo ook inhouden.
Wel, wethouder.
Kan ik meneer... iets over de laatste zeggen misschien, voorzitter?
Ik vind dat goed, meneer Messu.
Nou, ik had afgesproken dat in het vierde kwartaal er een evaluatie zou komen van het project Bereikbaarheid Kust. Ik heb daar een eerste versie van onder ogen gehad. Ik was daar niet tevreden mee, dus ik heb besloten om dat niet nu aan u te brengen, maar in het eerste kwartaal 2010. Want ik wil wel dat er een goede evaluatie ligt en niet een stuk waarvan ik denk, nou, daar kan ik niet achter staan.
Helder. Meer over bladzijde 1. Dan gaan we naar bladzijde 2. Geen vraag of opmerking. Bladzijde 3. De griffier heeft een opmerking over bladzijde 2.
Net het woord in lijntje.
Nee, netjes op onze beurt. Even kijken, de eerste op pagina 1, de toezegging 0941, die staat op de agenda van vanavond, dus die kan naar mijn idee worden afgevoerd als wij toekomen aan dat agendapunt vanavond, maar daar ga ik wel vanuit. Dan agenda of toezegging 1055, de opmerking is daar gemaakt dat die wel aangeleverd is, maar dat die pas in januari beschikbaar komt voor de commissie. Dus die datum moet januari 2010 worden, is mijn voorstel. En een andere datumwijziging, of wijziging, daar stond bij 1060 een PM. Dat gaat over de notitie burgers betrokken. En daarvan heb ik doorgekregen dat dit najaar 2010 wordt. Zullen we zeggen
Derde kwartaal.
Dat had ik, pagina 2.
Punt, kan de wethouder ook aangeven bij 1055 hoe het, sorry, 1056 hoe het staat met het verhaal over de EHS met betrekking tot de ontsluitingsweg bij het woud?
Wethouder Plom. Ja, het staat hier wat cryptisch. Het is de bouwaanvraag van de familie Snijder, neem ik aan dat het daarover gaat. Wij zijn driftig in overleg naar aanleiding van de opmerkingen en aanmerkingen die gemaakt zijn in een van de vorige commissievergaderingen. Dus wij zijn in nauw overleg met de familie Snijder over de voortgang van het project. Maar ik wil toch ook graag, voorzitter, als u het mij toestaat, iets opmerken over 0950. Het proces rondom gasopslag heeft zo zijn eigen dynamiek gekregen met zijn eigen invulling. En in een heel vroeg stadium is ooit eens gezegd waarom heeft de minister, of wijkt de minister af van de MER. Nou, inmiddels is dat in het Rijksinpassingsplan helder geworden. De minister wijkt af van het MER omdat het ook op economische redenen. Dus ik vind dat deze vraag die hier staat al overduidelijk in het RIP beantwoord is door de minister.
Voorstel is om af te voeren. Meneer Van der Leij.
Volgens mij is het toch een andere vraag. Is dat toch over een landelijk merk? Dat ging toch over de afweging over de locaties over het land heen? Dat dacht ik dat dit hier bedoeld was.
Ook die vraag is door de minister uitdrukkelijk beantwoord in een aantal reacties op de schriftelijke vragen.
Dan voeren we deze toezegging af. Bladzijde 3. En ik weet aan de aantekeningen te zien van de griffier dat hij een paar mededelingen heeft.
Dat klopt. Toezegging 0967. Schorrel klopt. Dat is uitgevoerd, kan worden afgevoerd. Het zat bij de stukken van de raad van 24 november jongstleden. En dat geldt ook voor 0968. Schorrel klopt wederom. Er is ook een abonnement over ingediend. Afvoeren is het voorstel. En even kijken, de laatste 0971 is aangeleverd ook bij de stukken van de raad van 24 november. Voorgesteld wordt om die ook af te voeren.
Meneer Swarjot, een vraag?
Nou, volgens mij is alleen op 0971 aangegeven dat het college daar het niet wijzelijk achter, volgens mij niet de consequentie ervan. Klopt, inderdaad, dat was rentetoerekening.
De heer Van der Leij.
Van 0,79 is dat ook af, of niet?
Nou, ik kijk even naar de griffier, anders heb ik een dubbele pet op. Dat voorstel komt in december opnieuw op de agenda. Dus dan zullen we de datum aanpassen. Was er de 4? Ook daar heeft de griffier wat aanvullingen.
0973, meerkosten GGD, bij de vaccinatie Mexicaanse griep. Die zijn in beeld gebracht. En het aantal medewerkers werkzaam bij de GGD was ook een toezegging. Die is ook beantwoord in allebei in de vergadering van 24 november. Kunnen worden afgevoerd, is mijn voorstel.
Heeft iemand daar opmerkingen over? Bij de toezegging 73 heb ik wat twijfels, want ik heb geen bedrag gehoord van de wethouder Trap. Maar...
Ik heb in de raadsvergadering verteld dat de kosten die van het Rijk worden gekregen, of de vergoedingen, dat die de kosten dekken.
Het schiet me weer te binnen. Ja, maar ik heb ook meer haar. De lijst van ingekomen stukken. Daar krijg je. Heeft er iemand daar vragen over? Dan gaan we naar de lijst afwijzingen projectbesluiten oktober. Iemand daar opmerkingen over? Dan gaan we naar agenda punt 3e, mededelingen uit het college. Wethouder Messie haakt af. En de heer Pomp haakt ook af. Ja, je moet tegenwoordig wat letten op je woorden. Hè? Alleen voor dit onderwerp. Ja, voor je het weet. Denk eens dat je een serieuze opmerking maakt.
Dank u wel, meneer Bijl, voor deze ondersteuning.
We gaan naar de rondvraag voor de commissieleden. Wie van de commissieleden? Ik begin hier vooraan, meneer Bijl.
Mijn fractievoorzitter had ook een paar vragen. En ja, die is opeens om een of andere reden, u mag misschien zelf raden, weg uit de vergadering. Maar er zijn nog een paar mensen weg. Dus die haar vragen ken ik niet. Dus misschien dat aan het einde van de vergadering, dat die misschien als die nog gesteld kunnen worden. Ik had zelf nog één vraag.
U, begint u met uw eigen vraag? Ja,
dat, ik heb in, ik dacht in de Duinstreek en anders in dat andere lokale blad, gelezen dat in de Negen Nessen dat er aansluitpunten komen op een bronbemaling of een broninstallatie waarbij de particulieren hun tuin kunnen besproeien. Een beetje opvallend, want de hele actie is miljoenen geïnvesteerd om het droog daar te maken. En nu krijgen de mensen daar water. Maar mijn vraag is eventjes, welk idee zit hierachter? Gaat de gemeente dat voor overal doen? Moet je daarvoor betalen? Etcetera. Ik weet niet of u misschien, want u bent niet voorbereid op deze vraag, of u zo een antwoord kunt geven, anders een korte notitie, hoe zich dat verhoudt, of de mensen daarvoor moeten betalen, wat de idee erachter is, en of dat idee misschien ook in andere plaatsen in Bergen herhaald kan worden.
Dank u wel, meneer Bijl. Wie van de wethouders? We beantwoorden gelijk maar even de vraag. De bronbemaling.
Ja, ik begrijp nu dat ik ook de grond in moet. In relatie tot de vorige opmerking is dat misschien wat ongepast, maar ik ken niet direct het antwoord op de vraag. Ik heb het ook gelezen in de Duinstreek. Ik vond het vanuit de duurzaamheidsoverweging eigenlijk een prima idee. U krijgt van mij een antwoord wat betreft de relatie die de gemeente daarin heeft. Want dat weet ik niet. En dan betekent dat meteen ook wat kost het en wat brengt het op. Ja.
Dat klinkt als een toezegging, dus hij staat genoteerd. Ik ga verder. Mevrouw Ruiter zag ik.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vragen. Ten eerste, als je over de Breelaan loopt, zo ter hoogte van Gorter en Breeburg, dan zie je daar dat prachtige lege stuk grond wat voor de helft is met beton is bedekt, et cetera. Heeft de wethouder enig idee hoe lang we nog tegen die open ruimte, gapende ruimte aan moeten kijken, of dat er al enige voortgang is, misschien uitzicht is op een gebouw daar? Vraag 2 betreft de Oosterdijk. Dat wordt heel mooi genoemd wonderwereld als je er langs fietst. Nou, alles behalve dat. Het is één grote opstapeling van roest en dergelijke. Ik vroeg me af of de bewoner van dat landelijke pand al de vergunningen heeft die met het verzamelen van die bakken, want hij heeft van de koopman de bakken overgenomen, heb ik begrepen. En er is enorme, ja, het is echt ontzierend voor het landschappelijk schoon als je daar langs rijdt. Dus ik heb het gevoel dat daar meer opstal van oud roest plaatsvindt dan dat er landbouw bedreven wordt. Op Oosterdijk nummer 3. Misschien weet de wethouder iets van. Dan is volgens mij, zover ik weet, de planning voor de Julianalaan in Bergen en Zee is gepland voor maart, april, om die onder handen te nemen. En nu heb ik begrepen ook dat in diezelfde tijd het fietspad langs de zeeweg aangepakt gaat worden, waardoor de zeeweg voor de helft afgesloten gaat worden voor het gemotoriseerde verkeer. En de andere helft is dan beschikbaar als vervangend fietspad, zolang dus de werkzaamheden duren daar langs de zeeweg. Is dat de wethouder bekend? Gaat dat problemen leveren, die twee werkzaamheden die naast elkaar gaan lopen? Of hebben we daar nog invloed op dat we het misschien iets kunnen verschuiven, zodat dat grote verkeer wat er nodig zal zijn voor de Julianaweg, neem ik aan, dat het ook langs kan langs de zeeweg? Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Wie van de wethouders?
Wat betreft het pand in de Breelaan van de familie Mooi. Ja, de familie heeft besloten om even niet verder te bouwen. Maar dat even duurt wat langer dan we ooit hadden verwacht. En zover ik het weet nu staat het te koop. Dus ja, dan wachten we weer op een nieuwe eigenaar. En dan zal die het besluit moeten nemen of die verder bouwt of niet. We kunnen daar weinig invloed op uitoefenen. Er is een bouwvergunning. Er is dus alle mogelijkheid om het pand af te maken. Maar het wordt niet gedaan.
We kennen niet zoiets als een bouwverplichting binnen die bouwvergunning. Dat kennen we niet.
Zover ik weet is daar geen mogelijkheid tot ingrijpen. Ik heb het al een keer eerder gevraagd, maar daar heb ik dit antwoord op gekregen, dat dat niet mogelijk is. Dus wij wachten af en ik hoop maar dat er dan een koper komt die met andere bedoelingen dat gebouw afmaakt.
Okay.
En wat betreft de Oosterdijk weet ik niet. Ik zal het navragen. Ik kom daar zelf nooit, dus ik weet ook niet hoe het eruit ziet. Maar ik zal navragen wat de situatie op de Oosterdijk 3, wat dat op dit moment betekent en welke handhavingsmomenten we daar wellicht hebben. Want dat weet ik ook niet, want ja, ieder kan van zijn erf een rotzooi maken zonder dat je daar als gemeente iets aan kan doen.
De vraag is genoteerd als toezegging.
Ja.
We hebben nog één vraag open.
Dat betreft de Julianalaan en het fietspad aan de zeeweg. Het is mij bekend dat het fietspad aan de zeeweg in het voorjaar wordt verbreed door de provincie. Ik ben met u eens, we moeten even goed kijken of die werkzaamheden, hoe die op elkaar afgestemd zijn, of dat probleem oplevert. Ik kan het antwoord zo niet geven, maar ik zeg u toe dat we daar naar zullen kijken.
Een derde toezegging, meneer Hietbing.
Ja, ik vroeg me af of de wethouder iets kan zeggen over de nu alweer enige tijd aangekondigde expert meeting over het MIT-rapport. De zienswijze van de gemeente over de gas over het Rijksinpassingsplan moet 7 december de deur uit, heb ik begrepen. Dat is volgende week maandag. En ik heb niets meer gehoord over die expert meeting. Misschien heb ik iets gemist, maar misschien ook niet.
Dank u wel. Wethouder Plom.
Nee, voor mij heeft u niets gemist. Ik heb heel recent een e-mail gekregen van het ministerie. En daarin staat dat zij niet in staat zijn om in de maand december een expert meeting te organiseren. Dat ze dat verschuiven naar januari. Maar dat daar wel is toegezegd dat de twee hoogleraren van Boston dan in Nederland zullen zijn. En dat we dus die persoonlijk dan kunnen spreken in die meeting met vooraf ingediende vragen. Dat is wel waar ze prijs op stellen. Dat wij vooraf vragen indienen, zodat ook de hoogleraren zich daarop kunnen beraden en hun antwoord kunnen formuleren. Maar er is in ieder geval nu een meeting toegezegd, en dat is al een stap verder, waarbij de Boston-lieden aanwezig zijn. Maar dat zal ergens in januari plaatsvinden.
Dank u wel. Ik ga naar de overkant. Meneer Zwart.
Ik was benieuwd dat er binnen de gemeente ook al ideeën zijn om op de blauwe vlag, die al op een aantal stranden wakkert inmiddels, of daar ook al stappen worden ondernomen om het vervolgtraject in te gaan, Quality Coast.
Dat is typisch een vraag voor de wethouder Messu, want die loopt altijd op het strand, heb ik begrepen. Uit te waaien, dus ook...
Ons eerste doel is dat ook de blauwe vlag in Egmond gaat wapperen. En wat betreft Quality Coast, je hebt heel veel kwaliteitszaken tegenwoordig. En we hebben nog geen plannen om daar voorlopig aan te gaan werken. Je hebt de Green Key en de Quality Coast en de blauwe vlag. Er zijn allerlei zaken. Wij zijn blij dat we de blauwe vlag hebben. Ik denk dat we het voorlopig daar maar mee moeten laten.
Dank u wel. Meneer Zwart, tevreden met het antwoord? Oké, dan hebben we de rondvraag voor de commissieleden gehad. Dan gaan we verder naar agenda punt 4. En volgens de planning hebben we daar precies 1 minuut de tijd voor. Wie van u mag ik het woord geven? Niemand? Dan gaat het door als een A-stuk. Agenda punt 5, volgens de planning ook 1 minuut. Niemand? Ook dat wordt dan een A-stuk. Dan lopen we behoorlijk in op schema. Ja, het is nummer 5. Nou, vooruit.
Ik wil de fractie van gemeentebelang. Van GroenLinks, waar het de geest is. Ik wil de fractie van GroenLinks hartelijk feliciteren met burgerraadslid. Zeer ervaren burgerraadslid. Hij vindt dat ik overdrijf. Die we al kennen uit Egmond en tot voor kort op de kieslijst stond van de Partij van de Arbeid. Dus zeer bekend voor ons en ik denk dat het een goede zaak is. Bent u me niet kwalijk?
Volgens mij is dat afgesproken werk. Het klinkt als kerstmuziek, maar het is een A-stuk. We gaan toch verder naar agendapunt 6. Het vaststellen van de nieuwe klachtenregeling. En ik heb begrepen dat onze burgemeester daar eventuele vragen gaat beantwoorden. Hartelijk welkom. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Bijl.
Ja, voorzitter. Ook dit was geen punt voor dat wat ik zou bespreken. Het zit me niet mee. Dus we hebben het wel in de fractie besproken. Dus ik weet wel waarover het gaat. Ik zit even te zoeken naar het stuk. Ik hoef dus helemaal geen groot verhaal te houden. Alleen die punten eigenlijk waar het om gaat. En dat is misschien wel zo lekker voor de vergadering. We hadden 3 opmerkingen. Dat is klachten die over het college komen. Worden afgehandeld door het college. Dat vinden wij een goede zaak. Alleen als je zelf je eigen klachten beoordeelt en afhandelt. Dan denk ik toch dat de raad eigenlijk hier weet van moet hebben. En wij zouden willen voorstellen om een afschrift van de afhandeling, welke klacht het was en hoe het afgehandeld is, dat de kennisnaming geven aan het presidium. Het is een idee, maar misschien dat de burgemeester daar iets over kan zeggen. Het tweede punt is dat anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Gaat ook moeilijk, want je kan moeilijk vragen stellen. Toch kan het zijn dat anonieme klachten natuurlijk toch een grond van waarheid hebben. Of dat je daar iets mee moet doen. Of dat je daar iets kan mee doen. Want er zijn soms ook suggesties zitten daarin. Wij zouden deze willen voorstellen dat anonieme klachten niet ambtelijk in behandeling worden genomen. Maar doorgestuurd worden naar de ombudsman of ombudsvrouw. En die kan dan vervolgens aangeven van het is raadzaam om hier iets mee te doen. Maar dan gaat het niet in procedure. Er hoeft ook geen afschrift naar de indiener te gaan, want dat lukt niet, komt niet aan. Als laatste wilden wij voorstellen, er zijn klachten, maar soms zijn er ook meldingen. Het is niet per se een klacht. Een klacht heeft een zwaarwegend iets. Als je je niet goed behandeld voelt of dat je zegt, het wringt een beetje.
De mensen zijn niet bereid om meteen een klacht in te dienen, want dan wordt er meteen een intake gedaan en dat is wel eens te zwaar. Maar soms is een melding, dat is eigenlijk een soort ook weer een suggestie van het ging niet goed en doe daar wat mee. Wij zouden willen voorstellen om het idee van meldingen, om dat mogelijk te maken. Dat houdt in dat er als iemand een melding doet, hetzelfde eigenlijk als dat de straatlantaarn niet brandt. De melding wordt geregistreerd en komt op een lijst. En het is aan het college of het ambtelijk apparaat om aan de hand van een aantal meldingen om te denken van nou, we gaan hier wat mee doen. Wij zouden graag die lijst constant gepubliceerd willen zien via de website, waardoor de indiener van de melding zelf kan zien dat die geregistreerd is. Alleen meldingen, daar wordt in principe niks mee gedaan. Je hoeft ook geen bevestiging te krijgen dat de melding is binnengekomen. Iedereen kan zien dat die op de lijst staat. En misschien als raad kunnen wij dan ook een afschrift van de lijst krijgen. Nou, dat hoeft niet, want we kunnen hem zelf opzoeken. En daar kunnen we misschien wat mee. We vinden het eigenlijk zonde dat als mensen dus een melding doen of een suggestie doen, dat die verloren gaat. Dat zijn de drie onderdelen.
Dank u wel, meneer Bijl. Mevrouw Bakker.
Voorzitter, de VVD heeft twee vragen over hoofdstuk 2, bladzijde 7, klachtenbehandeling. De regeling heeft alleen betrekking op klachten over bestuursorganen. De uitleg over klachten met betrekking tot raadsleden is wat onduidelijk. Er kan wel geklaagd worden over gedragingen van de raad als bestuursorgaan, maar niet seklos als over een raadslid. Kunt u dit wat duidelijker uiteenzetten? En het tweede punt, onder welke nieuwe wetgeving valt de nieuwe klachtenregeling? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bakker. Mevrouw Ruiter, de Ruiter.
Dank u, voorzitter. Wij vroegen ons af, na het lezen van dit toch wel duidelijk stuk, wat nou de nieuwe facetten zijn van deze nieuwe regeling van uitingen van ongenoegen, zoals het zo mooi staat.
Ik ga naar de overkant. Ik kijk u naar u. Nee, echt niet. Uw telefoon is uit?
Het telefoon is nu echt uit.
Gaat uw gang.
Op bladzijde 2, een mondeling ingediende klacht wordt in principe informeel afgedaan. En ik vraag me af wat daar de overweging van is. Of dat er dan ook gezegd wordt, een klacht moet eigenlijk altijd formeel schriftelijk ingediend worden. Of dat op dat moment tegen iemand gezegd wordt. Informeel afdoen lijkt mij bij een klacht te licht. Maar er is vast goed over nagedacht en daar zou ik een antwoord op willen hebben.
Dank u wel. Heb je nog meer aan mijn linkerzijde? De heer Zwart.
Ik was benieuwd of dat er aan de klachtenregeling ook nog een termijn van afhandeling is gekoppeld. Want dat kon ik niet ergens terugvinden. Het leek me wel een goed punt omdat als iemand een klacht indient, dat hij ook weet waar hij aan toe is en binnen welke termijn hij een antwoord kan verwachten. En dan niet een antwoord in de zin van uw brief is ontvangen.
Dank u wel, meneer Zwart. Burgemeester.
Ja, om maar even met de laatste vraag te beginnen. Uiteraard geldt er een termijn voor de afhandeling. Ik weet die zo niet exact uit mijn hoofd, maar er is wel een termijn voor. Want anders zou het inderdaad zo zijn, u krijgt een brief met dank u wel. Wij hebben ons daar aan de regels te houden. En als je dat exact wil weten, dan zou ik dat gewoon even op moeten zoeken of kijken of er iemand de algemene wet bestuursrecht, maar er gelden vastgestelde termijnen voor. Dus neemt u van mij aan dat die termijnen ook gehaald gaan worden.
En is het dan niet de bedoeling dat het ook aan deze regeling wordt gekoppeld? Want volgens mij staat er verder ook niks, ook niet in de AWB vernoemd.
Nou, dat zou ik even na moeten gaan, maar het is wel gekoppeld aan de algemene wet bestuursrecht. En dus wij houden ons daaraan wat betreft de termijnen afhandeling. En uw opmerking van mevrouw Kind, Partij van de Arbeid, ja, een mondelinge klacht. Elke klacht wordt door ons serieus genomen. En soms zien mensen er ook wat tegen op om het op papier te zetten. En daar worden ze dan ook wel bij geholpen. Hè, als het
Dat zou dan inderdaad de aanloop kunnen zijn als het antwoord de mensen niet genoeg is.
Uiteraard.
Ja, dat mensen, ze daar dan,
ja, maar mensen worden er altijd op gewezen dat ze ook de klacht schriftelijk in kunnen dienen. Maar zoals het hier terecht staat, we proberen het eerst wat op een informele manier. En soms is dat heel simpel, dat iemand gewoon toch eerst nog even een kopje koffie komt drinken en de zaak wordt uitgepraat, dat dat al voldoende is. En dat wordt dan ook bedoeld met een informele manier. Dat zegt overigens niets over dat de klacht niet serieus genomen wordt. Ja, maar mensen worden er altijd op gewezen van zijn ze tevreden. Als dat niet het geval is, dan worden ze ook toch geadviseerd om het op schrift te zetten. En zo nodig worden ze daarbij geholpen.
Dank u.
Mevrouw de Ruiter vroeg, wat zijn nu precies de nieuwe facetten? Zo gedetailleerd zou ik dat niet weten. Het is aangepast aan de nieuwe organisatie die we nu met die nu is vastgesteld. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En als u dat gedetailleerd wil weten, dan kan ik u daar op dit moment geen antwoord op geven. Dan zou ik dat gewoon eens even moeten navragen bij de ambtenaar. Maar ik weet niet of dat heel belangrijk voor u is dat het... U vroeg zich af, ja, dat kan me voorstellen, maar ik kan u daar geen antwoord op geven. Ik kan het altijd later nog even, dat ik daar nog even contact met u over opneem, wat nou precies veranderd is. Kan ik dat zo met u, dat ik dat even rechtstreeks met u doe? Ja? En de VVD vroeg klachten over een raadslid. Ja, het belangrijkste is, en dat staat ook wel in het stuk op bladzij 7... dat een raadslid is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan de raad. En dat maakt dat een klacht over een individueel raadslid, dat het toch gericht moet worden aan de fractievoorzitter van de fractie waartoe dat raadslid behoort. En dat is in feite het belangrijkste, dat er niet een bestuursorgaan is wat, kijk, de raad als geheel is een bestuursorgaan, maar een individueel raadslid niet. Dat is heel cruciaal. Dus klachten over een eventueel raadslid kunnen dan bij de fractievoorzitter worden gedeponeerd. En onder welke wet, de AWB, Algemene Wet Bestuursrecht, is het waar dit onder valt. Dan tot slot de vragen of eigenlijk meer de suggesties van gemeentebelangen. U krijgt elk jaar een overzicht van een jaaroverzicht van de klachten. En ik zou willen voorstellen dat klachten die er zijn over het college daar dan ook in meegenomen worden. U krijgt altijd in de maand mei, juni ongeveer, krijgt u het jaarverslag. Eerder krijgt u dat niet. En dat heeft te maken met dat wij graag ook de informatie van de Nationale Ombudsman mee willen nemen in het jaaroverzicht. En ik zou willen voorstellen om, dat hebben we vorige keer ook afgesproken bij het jaaroverzicht, om het meer specifieker te doen. En klachten over het college zou ik dan gewoon in het jaarverslag ook expliciet dan ook willen benoemen. Dus dat zou ik dan gewoon in het jaarverslag willen voorstellen dat daarin meegenomen wordt. Anonieme klachten stelt u voor om die worden niet in behandeling genomen, doorsturen naar de ombudsman. Volgens mij is het ook zo dat ook de ombudsman met anonieme klachten niks doet. Dus dat schiet niet zoveel op. En uw suggestie om voor meldingen, die zijn nu ook mogelijk. U zegt van ga dat registreren. Daar wil ik wel eens even naar kijken of we dat ook kunnen gaan doen. Dat dan ook meegenomen wordt in het jaarverslag. Maar ik wilde eerst eens even met binnen de ambtelijke organisatie daar naar kijken of dat mogelijk is. Voorzitter, dat was het.
Dank u wel voor uw beantwoording. Bij de beantwoording van de vraag van de klacht over een individueel raadslid zag ik een aantal fractievoorzitters toch wat zorgelijk kijken. Maar de tweede termijn, de heer Bijl, u heeft steun inmiddels gekregen.
Ja, dus... ja. Maar ja, we hebben één woordvoerder maar per onderwerp. Dus, ja.
Die maar zo heb ik.
Dank voor de antwoorden. Dat de klachten van het college dus in het overzicht komen, dat vinden wij ook best. Het gaat erom gewoon dat er zicht is op wat er leeft. En dat het dus niet in de laven verdwijnt eigenlijk als er klachten zijn. Dus als geregistreerd is zien we dat. Het tweede deel eigenlijk van die anonieme klachten. Ja, als dat niet... Ja, als dat niet leeft bij de ombudsman, dan gebeurt er niks mee. Dan is het alsnog een prullenbak verderop, dus dat heeft inderdaad geen zin. Gooi hem dan meteen zelf in de prullenbak. Ik denk wel dat het duidelijk moet zijn dat we daar eens een keer in het op de gemeentepagina ook eens een keer moeten aangeven. Straks ook als dit afgehandeld is, dat we dat duidelijk aangeven hoe het geregeld wordt, dat iedereen dat weet. Die meldingen, dat is een toezegging, neem ik aan.
Dat ik het ga onderzoeken, dat is
ja,
een toezegging.
Ja, dat is een toezegging. Ja, hoor, nou, dan komt dat vanzelf op de lijst. Bedankt. Ja? Laat je gang, mevrouw Kien.
Met eigen kom, wat voor soort meldingen bedoelt u? Een klacht als melding of ja, als een lantaarnpaal het niet doet? Ik bedoel, dat was mij niet helemaal duidelijk net.
Als je bijvoorbeeld 5 keer gebeld hebt naar de ambtenaar en hem steeds niet te pakken krijgt en steeds vraagt van laat hij terugbellen en dat gebeurt bijvoorbeeld niet, of dat je een mailtje stuurt en je krijgt helemaal geen antwoord op of wat ook. De mensen vinden dat niet zwaar genoeg voor een klacht, want dat is echt officieel, dat is een klacht. En dan wordt het gewoon gemeld, ik vind dat ik niet behoorlijk behandeld ben. Nou. Het zij zo. En daar hoeft ook niet meteen iemand voor te bellen van en hoe is het dan gegaan? Dat mogen duidelijk zijn.
Ik denk dat ik dat een klacht zou vinden.
Ja. Nou, één ding is. Dat is een klacht. 5 keer is een klacht.
Nou, eerder al.
Al eerder. Oké, maar u komt er op de meldingen komt u terug. Ik ga verder in tweede termijn. Heel kort.
Eén vraag, maar misschien is die al gesteld. De zaakgerelateerde klachten, wat wordt daarmee gedaan? Dat kon ik niet uit het stuk halen.
Nee, in de tweede ronde. Iemand aan de rechterzijde. Niemand, dan ga ik naar de linkerzijde. Burgemeester, nog één technische vraag.
Ja, u wilt natuurlijk een voorbeeld horen van mij. Zaakgerelateerde klachten. Nou, ik zou er één moeten verzinnen, maar dat lukt me op dit moment niet. Ik kijk even naar of er een ambtenaar is die mij kan helpen met een zaakgerelateerde klacht. Dat wordt... Nou. Ik...
Er zijn wel 300 mensen die elke dag hard aan het werk zijn voor de gemeenschap.
Ik kijk eventjes of... Nee, ik kan er daar... Laten we daar... Anders gaan we communiceren ja. Met de tribune. En dat is niet de bedoeling.
Ik heb hier bestaan,
mevrouw. Als u even wacht, dan krijgt u van mij een antwoord op een zaakgerelateerde klacht. Ja, het staat op bladzij 3, hè. Wat zaakgerelateerde klachten die... geen specifieke medewerkers betreffen, worden behandeld door het hoofd van de afdeling waarop de klacht betrekking heeft. Dus dat is een zaak iets algemeens, wat niet specifiek voor één ambtenaar geldt, maar wel voor een afdeling waar het onder valt.
Ja, dat was me duidelijk, maar wordt dat dan ook bij de rest van de klachten opgeteld of wordt dat apart? Geregistreerd. Dus we krijgen een jaaroverzicht.
Ja.
Die u geeft altijd een jaaroverzicht. Ja. En mijn vraag was, komen die zaakgerelateerde klachten daar ook bij? Of
ja, wat mij betreft wel. Omdat we ook vorige keer erover hebben gehad met hier in de raad. Hè, dat in het jaaroverzicht dat het te weinig gespecificeerd was. Toen heb ik ook toegezegd dat u het gewoon heel gespecificeerd de volgende keer krijgt. Dus hoe gespecificeerder het kan, des te liever ik het heb. Want dan heeft u ook een duidelijk beeld van wat voor soort klachten er zijn. Als er een klacht is over vergunningverlening, dat is een zaakgerelateerde klacht. Dat gaat er niet specifiek over een ambtenaar. We zijn eruit. Maar u krijgt het gewoon heel gespecificeerd. Krijgt u het klachtenoverzicht in mei, juni in het jaarverslag. Want daar heeft u gewoon alle belang bij. En ik ook dat het gewoon duidelijk is. En nogmaals, er is niet één klacht die in een la verdwijnt. Laat ik dat vooropstellen, want elke klacht is voor ons serieus en elke klacht wordt ook serieus afgehandeld. En de ene klacht, als we het informeel op kunnen lossen, dan heeft dat absolute voorkeur, omdat het gewoon ook voor de klacht indienen dan ook sneller opgelost kan worden. Dat tot slot wat mij betreft, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester. Ik neem aan dat we dit agendapunt ook als een A-stuk kunnen behandelen. Dat is dan met elkaar afgesproken. Het is nu 8:10 en ik draag een en ander weer over aan Joost Korver, die al eerder als voorzitter is aangekondigd. Welkom.
Dankjewel.
Nou, dat is helemaal. Ja, dat is over naar
mooi, punt 7. Ja, collega's, dan hebben we het over timing. Ik had met de heer Houtenbosch de afspraak dat hij inderdaad bij punt 7 ook het woord wilde hebben. En dank voor uw medewerking op dat punt allemaal. En ja, we hebben een iets andere kapper. Goed. Tot zover. Dankjewel. Goed. Van de orde, punt 7. Voorstel betreft actualisering, irrigatievoorziening, onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen 2009-2013. Mag ik dan zo vrij zijn om de heer Houtenbosch het eerst het woord te geven?
Gezondheid. Dankjewel, voorzitter. Onze fractie had een aantal vragen met betrekking tot dit raadsvoorstel. Want het college vraagt enerzijds om al in 2009 een extra storting te doen in de egalisatievoorziening. Er zit bij het stuk zit een onderbouwing van zaken die nog moeten gebeuren. Wij vragen ons af in hoeverre de bedragen die zijn tot achter de komma zijn nauwkeurig berekend. Maar in hoeverre dit beheerplan ook al afzonderlijk, de actualisering daarvan, is besproken in een van de commissies. Daarnaast moeten we ons realiseren van het geld wordt nu gestort in een voorziening. Dat betekent dat het college eigenlijk zonder vooraf instemming van de raad over die gelden kan kunnen beschikken. En een reden is omdat daar een goed onderbouwd beheerplan onder ligt. Maar we vragen ons echter af. Wij storten nu een aanzienlijk bedrag in 2009 al in de egalisatievoorziening. En gaan we dat geld ook daadwerkelijk uitgeven in dit jaar? Want dat hebben we zeggen en schrijven nog 30 dagen voor. Dus dat vraagt ook op een gegeven moment, goh, wat is de actuele stand van die voorziening? En louter alleen zeggen van, goh, een negatieve voorziening is niet toegestaan op grond van de BBV. Dat is prima. Maar we hebben toch wel behoefte aan meer onderbouwing. En daarnaast vragen we ons af in hoeverre de bedragen, zoals die moeten worden gestort, nu in of exclusief zijn. Met name ook kijken we naar het jaar 2009. Daar zit in ieder geval een verschil tussen het bedrag wat gestort wordt en wat in werkelijkheid zou moeten worden uitgegeven. Dat waren de vragen, voorzitter.
Dank u. Wie van gemeentebelangen? Meneer Bijl gaat de gang.
Als het over gebouwen gaat, dan ben ik meestal aan het woord. Ik heb voor mij, voorzitter, ik heb voor mij het beleidsplan gebouwen en woningbeheer. Dus waar mijn collega Houtenbosch net aan refereerde van, is daar beleid? Het is wel degelijk beleid. Dit is, dit is de versie nummer 2 van juli 2007. Dus ik kan constateren redelijk recent. Dat is destijds ook in de commissie behandeld, samen met het beheerplan wegen en begraafplaatsen, als ik het goed heb. En er kwamen complimenten over het stuk, en ook van onze kant zeker, want dit is een goed, een leesbaar en een duidelijk stuk. Dan heb ik het dus over dat beleidsplan. Het beleidsplan sloot weliswaar met een overzicht waar ik destijds een opmerking heb geplaatst dat de getallen niet klopten. Nou, men keek daarna en zei, ja inderdaad, dat klopt niet. Die spreadsheet die loopt niet door, er zitten fouten in. Ik kan me niet herinneren dat wij een herzien overzicht hebben gekregen. Maar mogelijk dat door de griffie nagekeken kan worden. Het lijkt me stug als we dit zo besloten hebben inderdaad. Maar 2007 werd aangegeven hoe we omgaan met qua onderhoud met onze gebouwen en wat eronder ging vallen. En daarbij zat er ook een investeringsschema, zoals ik net zei, en dat was duidelijk. Die bedragen, zoals die dus toen instaan, die uitnames, die zijn weer hetzelfde als in dit stuk, dus dat klopt. Alleen wordt er nu aangegeven dat er in 2009 en 2010 een miljoen extra nodig is. En dat bevreemdt ons, ook al zoals meneer Houtenbosch zei, van dat je dus in 2009 al 4 ton tekort komt. Dat vinden wij heel erg vreemd. Ten meer daar je praat over planmatig onderhoud. En planmatig onderhoud, dat zijn nooit calamiteiten. Dat is niet iets wat je alle minuut moet uitvoeren. Dus dat ga je van tevoren bekijken. Zie de Apeldoorn al zeggen, die kent dat, die systematiek ook. Dat kan je heel lang vooruitkijken. En zeker als het uit 2007, dat wij aangegeven hebben welk soort onderhoud we willen hebben. Dat staat goed in het stuk. Nou, dan kan je daar een visie over hebben. Wij kunnen absoluut niet terugvinden waarom nu opeens die miljoen extra voor nodig is. En er wordt wel in het stuk aangegeven dat er was altijd al te weinig geld voor onderhoud. En dan zeg ik, ja kom, we hebben in 2007 hebben precies aangegeven hoeveel er nodig was. Er wordt aangegeven dat... moet ik het even bijpakken. Dat we bezuinigingen, of dat is hetzelfde, dat we bezuinigingen op het onderhoud hebben gedaan, heeft de raad nooit naar gevraagd. Is aangegeven dat torens en molens, dat er geen onttrekking van was. Die torens en molens staan echt in het stuk. Staat in het stuk bijvoorbeeld niet het zwembad, de beek. Omdat zwembad de Beek wordt incidentele onderhoud gedaan die op de begroting staat. Dat hebben we allemaal gezien. In de meerjarenbegroting staan diverse uitgaven voor het zwembad. En er zijn natuurlijk een aantal gebouwen minder dan meer. En hier staat dat er meer zijn. En wij zouden absoluut niet terug kunnen vinden wat er dan meer is sinds 2 jaar geleden. Als laatste wil ik opmerken dat... Er staat in het stuk dat het dagelijks onderhoud, dat dus nu in de exploitatie zit. Ja, dat hoort natuurlijk ook zo, dat is dagelijks exploitatie. Dagelijks exploitatie is in de regel als je een gebouw in eigen beheer hebt. Dus dan heb je het dagelijks onderhoud, het huurdersdeel en het eigenaarsdeel. En dan is dat ongeveer 1/3 tot de helft van het planmatig onderhoud. Dat als dat er dus nu niet meer in zit, dat betekent een verlichting van zeker 1/3 van het bedrag. Dus je zou geld overhouden in dat opzicht. Dat de bestemmingsreserve nu hieraan wordt toegevoegd, ja, dat kunnen wij ook niet helemaal snappen. Want als je het stuk kijkt in het beleidsplan, daar staan gewoon al die bedragen staan er gewoon op. Dat was gewoon dat beleidsplan, die bestemmingsreserve die zou opgeheven worden. Dat staat ook in het stuk van 2007. Al met al hebben wij zoveel opmerkingen dat wij eigenlijk niet over een A of B stuk willen praten, maar wij vinden dat dit stuk herzien moet worden.
En even van de orde, meneer Bijl, ook voor de commissie. We stellen geen vraag aan de griffie, want u had het over de spreadsheet. Dat is dan echt aan de vakwethouder met de vakafdeling. Als het gaat om een procedure of proces, heeft u gelijk, maar in deze kunnen we dat niet aan de griffie stellen. Dus ik neem aan dat ik hem even doorgeleid ook naar de vakwethouder op dat punt. Goed, wie van D66 mag ik het woord geven? Ja. En nou dacht ik het charmant te doen, mevrouw de Ruiter.
Sorry, meneer. Neemt u me.
Loop ik bijna vooruit op verkiezingen misschien. Gaat uw gang.
Oh ja, nou, dank u wel. Voor deze optimistische blik in de toekomst. Ik vroeg me af waarom in dit staatje van al die getallen... BTW ex en inclusief BTW worden opgesteld. Dus dat begrijp ik niet helemaal. Het aandeel van de werven... dat zie ik wel, wordt in dit staatje ook opgenomen, wat dan gedeeltelijke oorzaak is voor die enorme explosie in kosten kennelijk. Maar het is toch maar een klein deel van, dus ik sluit me aan bij de vraag van gemeentebelangen. En dan had ik nog een vraag wat er in dit lijstje bedoeld wordt met verzamelgebouwen en tevens welke nieuwe gebouwen, gemeentelijke gebouwen, er zijn toegevoegd die dus voor die kostenverhoging ook verantwoordelijk zijn. Dat waren onze vragen. Dank u wel.
Dank u wel. GroenLinks, meneer Hietbrink, gaat de gang.
Ja, ik ben ook de enige van GroenLinks vanavond. Dus. Ik had dezelfde vraag over de onttrekking voor 2009 en 2010. Dus het grote bedrag dat daar staat in vergelijking met de jaren daarna. Onze tweede vraag gaat over de jaarlijkse toevoeging van €343.000. Onze vraag is of dat voldoende is om de voorziening ook na 2013 op peil te houden. Wat we constateren is dat de jaarlijkse onttrekking eigenlijk elk jaar hoger is dan die 343.000 euro, behalve in 2013. En onze vraag is of je, want nu wordt het voorgesteld van laten we in 2013 maar weer kijken, maar volgens mij moet je dat gewoon kunnen zien. En het zou wel eens structureel te weinig kunnen zijn, zeker gezien het feit dat er morgen wordt gesproken over de aankoop van een aantal panden die toch ook weer onderhouden moeten worden. Als laatste vraag, er wordt opgemerkt dat er enkele gebouwen niet in het beheerplan zijn opgenomen. Onze vraag is, welke zijn dat niet? Ik denk in ieder geval dat de werven er niet in staan, als ik het goed heb begrepen. En onze vraag is, waarom zijn die gebouwen er niet in opgenomen? Wat zijn de extra kosten? En waar worden die kosten uit betaald? Dank u wel.
Dank u wel, Partij van de Arbeid. Meneer Van der Leij.
Ja, dank u wel. Nou, een aantal vragen zijn al gesteld. Het gaat eigenlijk inderdaad om de bullets op pagina 3, waarin die verklaring zitten. En wij vroegen ons af van of dat inderdaad niet in getallen neergezet kan worden. Bijvoorbeeld de eerste bullet, een achterstand in het onderhoud van de geïnspireerde gebouwen en woningen. Door het niet beschikbaar zijn van doen, hoeveel is dat bedrag dan wat u dan nu wilt oplossen? En dat geldt ook eigenlijk voor dat, maar niet zo voor die toename van die gebouwen. Welke gebouwen zijn dat en welke kosten zijn eraan verbonden? En de heer Bijlertal heeft gezegd dat de torens en de molens wel in het beheerplan staan. En hier wordt gesuggereerd dat ze er niet in staan. Dus ook graag voor die vraag een opheldering. En dan zegt u op pagina 4, wordt er gezegd, er is een onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Op dit moment is klein onderhoud opgenomen in de egalisatievoorziening. Nou, de account heeft aangegeven dat het niet meer kan. U zegt vanaf 2010 wordt het klein onderhoud weer opgenomen in exploitatie. En kunt u ook aangeven hoeveel dat klein onderhoud dan bedraagt ten opzichte van het planmatig onderhoud, het groot onderhoud? U zegt dat het budgetair neutraal verloopt, maar misschien kunt u aangeven hoeveel dat is geweest. Nou, en dan de risico's. Kunt u ook aangeven welke risico's er dan zijn in bedragen? U noemt er een aantal op. Er is te weinig geïnspecteerd, enzovoort, enzovoort. Of wanneer denkt u dat u de risico's in beeld heeft?
Dat was hem, dank u wel, Bobbes.
Nee, voorzitter, we hebben geen vragen meer.
Prima, dank u wel. CDA, wie mag ik het woord geven? Ja?
Ik had nog wel één vraag namens het CDA. Er werd net gesproken over de werven. Maar die staan wel degelijk in het overzicht op het laatste blad vermeld. En de BTW en exclusief inclusief staat erboven. Misschien ter aanvulling.
Nou, kunnen even de microfoon gebruiken onderling, want wij kunnen het volgen, maar dan is het niet meer later niet meer terug te...
Excuus, ik vroeg me af waarom het inclusief BTW ook erbij stond.
Moet u niet aan mij vragen.
Ja, maar meneer Apeldoorn, dit was uitlokking. Maar goed, de vraag wordt maar doorgeleid, neem ik aan. College, eerste ronde, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het is een stuk wat niet onder mijn verantwoordelijkheid is gemaakt. Dat is geen excuus, maar goed, ik zal proberen dat zo goed mogelijk over te nemen. Wat zegt u? Dank u wel voor de aanvulling. Ik heb daarom gevraagd of de beleidsmedewerker Peter Trauske mij wil ondersteunen bij een aantal technische vragen, want daar weet hij meer van dan ik. Meneer Houtenbos, het beheerplan, zoals u van uw collega al hebt gehoord, is dus wel degelijk besproken in de commissie in 2007. En u vraagt ook, gaan we het geld dit jaar nog uitgeven? Nou, al het geld wat hier staat gaan wij dit jaar niet meer uitgeven. Maar het gaat erom dat de voorziening, dat we voldoende geld hebben om het onderhoudsplan zoals dat nu er ligt en geactualiseerd is, goed te kunnen uitgeven in de komende jaren. Dat er voldoende geld in zit, dat we niet een negatief beeld krijgen. U zegt, we hebben eigenlijk meer onderbouwing nodig. Hè? Ik weet niet wat u nog meer aan onderbouwing zou willen, maar dan moeten we dat wel even heel duidelijk met elkaar afspreken. Wat wilt u dan precies onderbouwd zien?
Voorzitter, we hebben in 2007 inderdaad een beheerplan vastgesteld. En zoals de heer Bijl ook heeft aangegeven, dan probeer je aansluiting te zoeken met de bedragen die in dat beheerplan staan, besproken in de commissie, en de stukken die nu voor ons liggen. Ook al kijken gewoon naar de voorgestelde toevoegingen, destijds vastgesteld, dat is een bedrag van 385.000 euro per jaar, hebben we met elkaar afgesproken. En dat vinden we hier helemaal niet meer terug. Dus dan is het van, goh, we hebben iets vastgesteld, maar hoe is het nu vertaald in de begroting? Dus ja, dat geeft gewoon de nodige onduidelijkheid.
Geef het woord aan de portefeuillehouder.
Kijk, we hebben in 2007 dat beheerplan vastgesteld en daarna zijn er inspecties uitgevoerd. En dan blijkt dat het plan dat oorspronkelijk is opgesteld, dat het gewoon wat aanpassingen nodig heeft. En ja, om nu dat hele plan opnieuw te gaan bespreken, ik denk dat dat wat ver gaat. Maar ik denk wel dat we moeten zorgen dat we voldoende geld hebben om onze zaken goed te kunnen onderhouden. Meneer Bijl die vraagt naar die miljoen extra, waarom is dat nodig? Want, en de Beek staat erin. Ik denk dat ik even aan Peter vraag of hij die vraag wil beantwoorden over die miljoen. Zou je dat willen doen?
Er is geen miljoen extra nodig om daarmee te beginnen. In de oorspronkelijke begroting zit al €618.000 voor dit jaar. Dat is gebaseerd op het oorspronkelijke beleidsplan. En op basis van de geactualiseerde planning zou een miljoen nodig zijn. Het verschil een kleine 4 ton. Dat is al een iets ander beeld.
Graag even de microfoon dan bij interruptie.
Over 2 jaar is het een miljoen, daar heb ik het over.
Maar we hebben nu, ik wil beginnen bij 2009, omdat we daar nu ook zijn.
2009 is 2010, want je kan het dan niet meer uitvoeren, heeft de wethouder gesteld. Ja. Dus voeg dat maar bij elkaar.
Die 478 vervolgens uit de bestemmingsreserve, dat is geld wat niet nieuw is, maar destijds als het ware geparkeerd is, keuze van de raad. Onder het mond van het is toen niet uitgegeven, wat moeten we daarmee? Er is altijd gesteld dat geld dat moet nog uitgegeven gaan worden. En nu blijkt ook daadwerkelijk uit de nieuwe planning, uit de nieuwe inspecties zeg maar, dat het ook inderdaad het geval is. Dus de vraag is nu, dat geld...
Meneer Bijl, even het volgende. Want er gebeurt hier iets curieus en ik heb er alle begrip voor. De portefeuillehouder vraagt om even een ambtenaar de boel te laten beantwoorden. Dat is terecht. Maar u kunt geen vraag stellen. Dan moet u dat aan de wethouder doen als de ambtelijke ondersteuning klaar is. Dat is zoals het af.
Oké, dank u. die nieuwe bedragen zeg maar die in het advies staan. Die miljoen 60 in 2009 en die miljoen 73 in 2010. Dat is al inclusief 2 maal. 618 en 625.000 uit de oorspronkelijke planningen. Ja, dus dat is op zich een nuance van dat beeld. Vervolgens is natuurlijk een groot verschil dat in het huidige overzicht de jaren 2012 en 2013 zijn meegenomen. Het vorige plan liep tot 2011. Dus de doorrekening daarvan, die komen nu ook tegen. En het grote probleem is natuurlijk ook geweest dat er gewoon, en dat is gewoon een feit, onvoldoende geld is uitgegeven, onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden. En nu ook nog eens een keer een aantal gebouwen, waaronder de monumenten, uitvaartcentrum, jongerencentrum, een aantal strandposten, een aantal extra gebouwen zeg maar in deze voorziening worden opgenomen. En dat alles bij elkaar leidt tot de behoefte van aan de ene kant het alsnog gebruiken van de bestemmingsreserve en aan de andere kant die ruim 5 ton extra in 2010 om tot in lengte van jaren datgene te kunnen uitgeven wat nodig is op basis van de huidige planning. Overigens zal ieder jaar vinden natuurlijk inspecties plaats, doorlopend. Elk gebouw wordt op basis van het beleidsdocument om de 2 jaar geïnspecteerd. En dat zal ook elk jaar zijn invloed gaan krijgen. Dat is
het antwoord op de vraag. Gaan we terug naar de portefeuillehouder.
Mevrouw de Ruiter die vraagt waarom zijn de bedragen in en exclusief BTW? In sommige gevallen is het mogelijk om de BTW terug te vragen, vandaar dat die twee verschillende er staan. En u vraagt naar de stijging van... Sorry?
Is dat niet in alle gevallen mogelijk?
Nee, het is niet in alle gevallen mogelijk. U vraagt naar de stijging van de kosten voor de werven. U weet waarschijnlijk, dat is denk ik in de commissie al eerder gemeld, dat we bij verschillende werven moeten voldoen aan hogere milieueisen. En dat brengt een aantal kosten met zich mee. En vandaar dat deze stijging van die kosten van de werven erin staat. U vraagt naar de verzamelgebouwen. Ik noem er een aantal, even willekeurig. Het oude raadhuis, TNO-gebouw, de Laars, Binnenhof, Slotweg 42 en 46, Karel de Grotelaan, Kinderdagverblijf Peuterdorp, verzamelgebouw Herenweg 72... Peuterspeelzaal, de Zeesterretjes en zo zijn er nog een aantal. Dat zijn de verzamelgebouwen. En u vraagt welke nieuwe erbij gekomen zijn. Dat antwoord moet ik u schuldig blijven, dat weet ik niet. Weet jij dat, Peter?
Nieuwe gebouwen in deze voorziening?
Ja?
Jazeker.
Oké. Wil je dat beantwoorden even dan?
Dat kan ik deels aangeven. Ik had net mijn lijstje voor me. Wat is erbij gekomen? In elk geval uitvaartcentrum Molenwijtje, jongerencentrum De Wal, jongerencentrum De Beek, tuinhuisje bij het museum Kranenburg, de strandposten van de reddingsbrigade en de monumenten, dus de torens en de molens. Die kan ik zo in ieder geval noemen. Dat zijn er al een aantal.
prima.
Dan vraagt GroenLinks, is de toevoeging ook voldoende na 2013? Nou, als we nu het onderhoud op peil hebben en we inspecteren dat regelmatig, dan is volgens mij de toevoeging ook na 2013 voldoende. En welke gebouwen staan er niet in? Dat antwoord weet ik niet. Weet jij dat, Peter?
Ja, er staan een aantal gebouwen niet in die nu nog separate budgetten, zeg maar, hebben. Ik ben een beetje aan het bladeren, want... Maar in ieder geval, dat is onder andere de Beek, de Watertoren. Die worden ook volgend jaar toegevoegd, zeg maar, aan de voorziening. Maar dat zie je niet hierin terug, omdat het gewoon nu apart staat op de begroting. En dat komt straks in de voorziening terecht. Dan hebben we, even kijken... waar is het collegeadvies? Hier zo. Gebouwen die buiten beheersplan zijn. Elkshoven bijvoorbeeld, dat is ook die blijft er overigens buiten, maar die zit er ook niet in. Een aantal gebouwen in ontwikkeling waar nu van wordt gezegd een minimaal onderhoud. Hè, dus instandhouding van, ook in afwachting van ja, ontwikkelingen. Ik noem als voorbeeld het Museum Kranenburg bijvoorbeeld, de Slotweg die net al genoemd is. Ja, zo zijn er hele lijsten in het collegeadvies ook opgenomen. Wellicht kan ik die achteraf nog even verspreiden. Waarin precies op staat welke gebouwen, om welke reden, wel of niet in het overzicht zijn meegenomen.
Is en indien de commissie dat wil, loopt het ook via de portefeuillehouder. Ik ben nu weer streng de andere kant op. Daar gaat u niet over.
Oké, dan Partij van de Arbeid vraagt die torens en die molens. Waarom zitten die hier nu wel in en de vorige keer niet? Dat was de vraag, hè?
Nee, de vraag was, ik had het eerst, maar meneer Bijl zei, ze zaten er al in. En u zegt hier, dat zou een tegenstelling zijn tot
sorry, wat is u?
Bijl, graag.
Zullen we
de microfoons gebruiken om spraakverwarring te voorkomen, want dat is later niet meer te volgen. Meneer Bijl, wilde een interruptie plegen?
Ik wou even zeggen dat ze hier op het lijstje van de nota staan.
Dat had ik gehoord, maar meneer Van der Leij misschien niet. Meneer Van der Leij.
Okay. Nee, maar de reden is dat ze hierin staan, er zijn geen onttrekkingen voor gedaan voor die torens en die molens. Maar u hebt gelijk, ze staan in het oorspronkelijke lijstje, want dat heb ik hier ook bij de hand uit de nota van 2007. Dan vraagt u hoeveel bedraagt het klein onderhoud? Ik durf dat op dit moment niet te zeggen, ik heb dat niet paraat. Weet jij dat, Peter? Nee, ook niet. Die vraag zullen we beantwoorden. En dan heeft u nog een vraag gesteld over de risico's. En ik weet niet helemaal precies wat u daarmee bedoelde. Zou u dat nog even willen herhalen?
Ja, er staan op bladzijde 4 staan een aantal risico's genoemd. Zoals enkele gebouwen zijn niet in de beheerplan opgenomen. Er werd net een toelichting op gegeven. Moet het, dus als ze het alsnog gaan toevoegen, dan komen ze weer in de beheerplan en zijn er weer kosten mee gemoeid. Dus dat zijn risico's. Dan denk ik, kunt u die aangeven? Ik had die bij mezelf gezet. Of gaat u bijvoorbeeld een tweejaarlijkse evaluatie van het beheerplan aan de raad aanbieden waarin dat wordt meegenomen? En dat heb ik ook naar aanleiding van de discussie een beetje. Ik zou u de tip willen geven om het beheerplan, omdat er toch een heleboel toevoegingen zijn enzovoort, die nu boven water komen, om zo maar te zeggen, over tafel komen, dat u een actualisatie van het beheerplan gaat aanbieden aan de raad. En opnieuw laat vaststellen, want er zijn nu zoveel toevoegingen, dat lijkt mij handig om dat opnieuw vast te stellen. Dan is iedere discussie uit de lucht.
De portefeuillehouder.
Het is de bedoeling dat elk jaar via de perspectiefnota de laatste actualisaties worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dan bent u precies op de hoogte van de stand van zaken en hoe het ervoor staat. Dan, CDA, die heeft eigenlijk geen vraag gesteld. En welke vraag heb ik niet beantwoord, meneer Van der Leij?
De eerste bullet op pagina 3. De stijging is verklaard door een achterstand in de gebouwen. Toen vroeg ik me af, kunt u aangeven hoeveel, welke gebouwen en woningen het zijn eventueel, maar vooral wat voor bedrag het gaat?
Dat kan ik zo niet aangeven. Dat zullen we uitzoeken en ook met die andere vraag samen beantwoorden.
Prima, dat is volgens mij ook correcte beantwoording. Ik heb ook niks meer op mijn lijstje staan aan wat open staat. Ik heb ook twee toezicht gehoord. Commissie, de tweede termijn. Meneer Houtenbos, gaan we ook dezelfde kant op. Maar zal ik dan eerst bij dit keer meneer Bijl, tweede termijn, dan gaan we netjes het rondje af.
Ja, voor ons is absoluut niet duidelijk geworden waarom ten opzichte van het beleidsplan, waarom er in de komende jaren zo gigantisch veel meer geïnvesteerd moet worden, terwijl het zo recent was eigenlijk, het was van 2007. En zonder die aanvullende informatie kunnen wij niet meegaan in het voorstel.
Dankjewel, meneer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb de toelichting van de wethouder gehoord. En zaken die er wel in zitten en niet in zitten. Onze fractie raakt toch een beetje het zicht kwijt. Collega Bijl gaf aan, we hebben in 2007 complimenten gegeven over een aantal beheerplannen, gewoon helder inzichtelijk. Maar op dit moment is het dus echt niet inzichtelijk. Ik hoor panden die er nog niet in zitten, panden die er volgend jaar in zitten. Ik heb geen duidelijk antwoord gekregen, of hebben we gekregen, op het btw-verhaal. Sterker nog, al kijk ik naar bijlage 4, er staat een bedrag in, inclusief btw. Dat strookt niet met het bedrag genoemd in tabel 3 in 2009. Ik denk dat de storting of de toevoeging in 2009 zeker niet noodzakelijk is. Want ja, volgens de planning hebben we gewoon nog een positief eindsaldo. Dus de accountant zal echt geen problemen maken. Onze fractie wil gewoon een compleet beeld hebben. Een beheerplan wat ons duidelijk zicht heeft welke panden er nou wel en niet in zitten. Want we geven straks een miljoen. Nou, niet meer, want we hebben al een aantal bedragen worden jaarlijks toegevoegd. Maar we halen een bedrag van ruim 5 ton uit de reserve. Waar wij als raad nog grip op hebben om toestemming te geven. Nee, dat storten we in iets, terwijl het beheerplan, dat is één groot vraagteken. Dus wij zijn niet gelukkig met het voorstel.
Dank u wel, mevrouw de Ruiter.
Ja, ik meende net te horen dat de beek volgend jaar toegevoegd wordt. Nou, dan heeft mijn rechterbuurman gelijk dat het dus in 2013 niet gaat voldoende zijn. Want
De beek staat gewoon in de planning. Als ik even mag interruperen. Die staat gewoon in de meerjarenbegroting. 10.000 en 40.000. Dus die staat in.
Hier niet thuis, dan hoort hij toch hier niet thuis. Als hij gewoon in de begroting staat, dat beek met al zijn reparaties en al zijn onderhoud.
Het gaat alleen om dat jongerencentrum, maar dat is eigenlijk, de uitbreiding is niet meer dan die hele entree ten opzichte van vroeger.
Nee, ik meen begrepen te hebben van de vertegenwoordiger vanuit de organisatie dat het gebouw de beek volgend jaar opgenomen wordt in dit geheel. Nou, dan moet dus de bijdrage voor 2013 absoluut verhoogd worden, want anders denk ik niet dat we uit gaan komen.
Met een vraagteken voor de portefeuille, is dat een prachtige tweede ronde vraag. Goed. Nog andere vragen, mevrouw de Ruiter? Nee? Meneer Hietbrink gaat de gang. Ga ik naar de overkant. Meneer van der Leij, tweede ronde.
Ik heb ook gereageerd op de overkant. Ik zei net van actualiseer het beheerplan. Ik neem aan dat als ik de overkant beluister dat het ook is. En als het weer op orde is, dan kun je het misschien bij perspectiefnota de komende jaren gewoon actualiseren. Ik proef een beetje dat er breed is om het gewoon beheerplan niet te schrijven, maar gewoon te actualiseren. Omdat er te veel wijzigingen zijn op het plan. Dus dat zou ik toch de wethouder willen.
En ik vind in de perspectiefnota, daar moet alleen bericht komen, of meer in de managementrapportages, hoeveel hebben wij nu onttrokken aan desbetreffende voorziening. En een beheerplan hoort niet thuis in de perspectiefnota.
Het is een politiek en inhoudelijk signaal aan de wethouder. Ik ga naar Bobbes. Nog iets? Nee, het CDA. Ja, meneer Groot.
Ja, mijn nieuwsgierigheid werd toch gewekt door het verhaal over de beek. Kijk, als we de beek toevoegen, dan kost het geld. Maar we halen het ergens anders weg. En ik zou graag willen weten hoeveel we dan ergens anders weghalen. Dus dat we in ieder geval inzichtelijk krijgen wat het per saldo betekent.
De portefeuillehouder. Ja. Sterkte.
Ik denk dat ik mijn koffie ga drinken. Dank u wel voor de steun. Daar ben ik blij mee. Het verhaal van de beek, dat vraag ik aan Peter.
Ja. Er zijn een aantal accommodaties, waaronder de beek, die gewoon nu een separaat budget hebben op de exploitatie, zeg maar, op de begroting. Dat loopt ook gedurende een aantal jaren door. En het idee is om gewoon de komende jaren niet voor elk gebouw allemaal aparte regels in de begroting op te nemen, maar om gewoon dat grote egalisatiefonds voor alles, alle gebouwen, alle accommodaties te gaan gebruiken. Dus de gelden die nu gereserveerd zijn voor de beek, voor de komende jaren, die gaan gewoon het fonds in. Dus met andere woorden, je haalt ze hier weg en je stopt ze hier in. Die bedragen die... Meneer de Groot.
Ja, het is lastig. Het moet natuurlijk via de portefeuille houden. Dat ga ik ook proberen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat bedragen die nu reeds voor de beek gereserveerd zijn,
dan zou het fonds ingaan. Want als u mijn vraag goed begrepen hebt, dan zeg ik, wat staat er nu voor de wijk? En wat gebruiken we straks voor de wijk? En dat verschil wil ik in ieder geval inzichtelijk zijn. Want als er de ene pot uitgaat, dan gaat het niet meteen weer de andere pot in. Maar dan moeten we dat bedrag wat hier staat verhogen met het bedrag wat we daar vandaan halen. Je moet boekhoudkundig proberen helder en duidelijk te blijven.
De vraag is heel helder in ieder geval nu.
Ja, ook voor de voorzitter. Nou, fijn.
Hey, kijk, ik denk inderdaad als je geld op de begroting moet staan voor de beek en dat zou daar weggaan, dan zou je dat bedrag niet, kun je niet zomaar toevoegen aan een minuut. Dan moet je kijken van hoe ga je dat in de toekomst dat doen. En ik denk dat we dat via die actualisatie moeten doen. En dan kun je op een gegeven moment aangeven. Dan denk ik dat het verder niks uitmaakt of je het aan de ene kant of aan de andere kant uitgeeft. Maar je moet het wel inderdaad netjes regelen. En dat kun je dan doen via de actualisatie van het onderhoudsplan. Dat lijkt mij de normale gang van zaken.
Maar ook...
Mag ik iets toevoegen? Jij mag iets toevoegen.
Ook voor de beek is natuurlijk al een meerjaren onderhoudsplan op basis van inspecties en staat van onderhoud aanwezig. Hè. Dus dat vanzelfsprekend aan de hand daarvan. En wat ik al zei, alle inspecties vinden van al gebouwen elke 2 jaar plaats vanaf nu. Dus ook die actualisatie wordt daarin meegenomen. Dat is als toevoeging op mijn...
Ik denk nog even als toevoeging, bij het onderwijs hebben we bijvoorbeeld een meerjaren onderhoudsplan voor alle onderwijsgebouwen. Dat werkt op dit moment hartstikke goed. Iedereen weet precies waar hij aan toe is, de bedragen zijn geraapt enzovoort. Op dezelfde manier moeten we dat ook doen voor deze, voor onze eigen gemeentelijke gebouwen. Wat we tot nu toe gemerkt hebben is dat dat soort dingen gewoon niet goed genoeg geregeld zijn. En als je een goed onderhoudsplan hebt en je hebt een goede planning en een goede meerjarenraming, dan weet je precies waar je aan toe bent. En dan kun je bij de actualisatie, als je vreemde dingen tegenkomt, op een gegeven moment aangeven van sorry, hier moet iets bij of hier kan iets af. En dan weet je precies waar je aan toe bent. En ik denk dat dat de bedoeling is. We hebben destijds een mooi plan gemaakt, maar het is op dit moment geactualiseerd en dat is hard nodig. Nou, wat de gemeentebelangen zegt van, eigenlijk willen wij dit stuk niet behandelen in de raad. De VVD die zegt van, ja, we zijn er niet gelukkig mee. Ja, als u het niet wil...
Dat komt ongeveer op hetzelfde neer, hoor, als...
Nou ja, dat kun je... Ik voelde het altijd iets anders, maar goed, als u dat hetzelfde vindt, dan moet u dat gewoon zeggen. Als u zegt, ik ben er niet gelukkig mee, dan denk ik, nou ja, dat kan. Ik ben ook wel eens ergens niet gelukkig mee, maar even goed gaan we verder. Maar... Dan moet u een keuze maken van of we behandelen het en als we het niet willen behandelen, nou dan moeten we de zaak actualiseren. Dat betekent dat we weer een aantal maanden de tijd inschieten en dat we op een gegeven moment ook geen onderhoud kunnen doen op dat moment, behalve datgene wat in het budget staat. Dus dat zou ik u toch wel willen meegeven.
Goed, dat voor de tweede ronde. Gelet op de discussie die we in de twee rondes hebben gehad, ga ik toch even naar het college terug. Er is een voorstel gedaan door VVD en Partij van de Arbeid. We kunnen nu zeg maar het voorstel in stemmen brengen om te zeggen van wordt het een A van B stuk? Even kijken. Mijn water zegt dat het een B stuk wordt. Een A stuk, dat halen we niet meer. Maar wat ook zou kunnen is dat het college zegt van, nou ik heb nu gehoord de discussie. Ik trek het nog even in en ik kijk nog even wat ik met de suggestie van beide partijen kan doen. Ik leg dat even bij u neer terug voordat ik ga vragen wordt het een A of een B stuk. Meneer Bijl wil er toch het woord hebben?
Ja, ik heb niet de Partij van de Arbeid dit zo stellig willen zeggen, maar het was gemeentebelangen, dacht ik.
Nee, ik heb in de laatste ronde, meneer Bijl, in de eerste ronde heeft u gezegd, voor mij is het een niet te behandelen stuk, dat is wat anders. Ik heb de heer Houtenbos en de heer Van der Leij heb ik gehoord van, nou, kun je niet het beheerplan eigenlijk actualiseren en met dat plan terugkomen. Maar ik kijk even beide aan voor de goede orde of ik het goed samenvat, meneer Houtenbos.
Nou, laat ik even duidelijker formuleren waar ik alle niet gelukkig van word. Ik geef het ik dring er op aan om dit stuk niet te behandelen in de raad. Het is niet voldragen. U wordt in de beantwoordingen zo aangegeven, nou we komen in 2010, komen we terug met de beek, et cetera, et cetera. Maak gewoon een compleet plan, wat de wethouder ook zegt van de gebouwenbeheer, of schoolbeheerplan, schoolgebouwbeheerplan. Dat hebben we prima geregeld. Laten we dit dan ook prima regelen, want het is nu een vergelijking met tig onbekenden. Er staat wat in de begroting, er staat wat in de voorziening. Een negatieve voorziening redden we toch niet per 31 december aanstaande, want er zit voldoende geld in. Dus laten we gewoon een voldragen stuk in de raad brengen.
Meneer Van der Leij.
Want we weten nu niet waar we over beslissen.
Nee, meneer Van der Leij nog even.
Ja, volgens mij, mijn vraag was natuurlijk een beetje van, wat is de noodzaak om het nu in de raad van december te behandelen? En volgens mij, heel veel informatie die we vragen, die wordt vanavond al wel over tafel gebracht door u beiden. Dus volgens mij is het helemaal niet zo van werk om die informatie even samen te vatten, op te schrijven en weerplan aan te passen. Want de meeste informatie in brokken hebben we een aantal gehad, maar men vraagt een goed overzicht.
Goed, even procesmatig. We kunnen nu twee dingen doen. Ik geef zo het woord even aan de wethouder. Als commissie heeft u het recht om het terug te verwijzen naar het college. We kunnen ook met elkaar zeggen, we maken er een B-stuk van, want A wordt het niet meer. Maar daarom ga ik eerst even naar het college, want die hebben ook een eigen bevoegdheid erin, wat zij zelf gehoord de discussie vinden vanavond. College.
Ik vind het moeilijk om daar nu een uitspraak over te doen. Ik stel voor dat ik dat morgen of overmorgen nog even met mijn collega's bespreek. En dat we dan een besluit nemen of het wel of niet in de raad brengen. En ik denk, het is uiteraard een bevoegdheid van u als commissie of van u als gemeenteraad. Als u met z'n allen zegt van wij willen dat stuk niet in de raad behandeld hebben, dan wordt het niet behandeld. Zo simpel is het natuurlijk.
Mag ik dan voor de zorgvuldigheid proberen even te sonderen bij de commissie? Want dan helpen we elkaar, denk ik. Want ik snap ook de ontstaande situatie. Ik denk dat het heel charmant is als we dan als commissie, en ik doe dat voorstel bij u, dat we aangeven van laten we het niet op de komende raadsagenda zetten, dit stuk. Dan heeft het college de tijd om er even iets van te vinden. En dat terug te koppelen naar ons als raad. Dus ik leg dit procesvoorstelletje even bij u neer. En dan ga ik nu de andere kant op. Meneer Groot.
Ja, ik denk dat u in ieder geval ruimte schetst of creëert om duidelijkheid te schetsen. En als we dat dan eventueel in januari doen en die duidelijkheid is er, dan denk ik dat er niemand zich daartegen zal verzetten.
Prima, dank u wel. Kijk even naar Bobbes.
We kunnen ons hierin vinden.
Prima. Kijk even naar Partij van de Arbeid, meneer Van der Leyen.
Ja, goed voorstel.
Dank u. Hietbrink, ook akkoord.
Ja, ik zie wel wat non-verbale communicatie in de overkant.
Het gaat hier om de mondelinge communicatie op mijn voorstel.
Dan wil ik even van de wethouder horen dat hij daardoor niet in de financiële problemen komt.
Ik vermoed niet dat ik daardoor in de financiële problemen kom.
Dank u wel. Wat helpen we elkaar toch vanavond. Mevrouw de Ruiter, maar het procesvoorstel. U kunt het zo volgen van mij. Ja, VVD, meneer Houtenbos.
Akkoord met het procesvoorstel, maar dan ga ik er wel vanuit dat een voldragen raadsvoorstel weer in de commissie komt.
In de commissie.
Dat is helder overgekomen. Meneer Bijl.
Gelijk als de heer Houtenbos gesteld heeft.
Prima. Dan voor de orde even, dit stuk komt niet op de komende raadsvergadering. Het wordt doorschoven naar januari en we krijgen tussentijds bericht. En dat zal dan wel via de griffie lopen, hoe het met dit stuk en de beantwoording zit. Goed, dan hebben we nu volgens mij punt 7 gehad. En hebben we de pauze, dames en heren. Dank u wel voor de medewerking.
dames en heren. Ik open de vergadering. We gaan door naar agenda punt 8. Het voorstel in zaken het evalueren van het rapport woonbeleidsnota. Die kan ik daarover het woord geven. Ik begin even bij gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken. Ja, het is een duidelijk stuk. Als rode draad moet ik wel constateren dat het jammer is dat we zijn natuurlijk nu op dit ogenblik bezig met de structuurvisie van het landelijk gebied. En dan merk je toch wel dat er dat een structuurvisie van de kernen ook heel belangrijk is. Dat wordt ook gezegd op bladzijde 6. Er wordt ook een aanbeveling gedaan om structuurvisie op te stellen voor alle denkbare inbreilocaties. Bladzijde 3 wil ik even. Ik ga even een beetje het rijtje af. Daar staat de één na laatste alinea dat bestaande woningen niet meegerekend mogen worden. En onze vraag is het niet beter om de bestaande woningen ook hierbij te betrekken? Volgens mij krijg je dan een beter overzicht. En op bladzijde 4 staat een stukje over de koopgarantwoningen. Het is mij niet helemaal duidelijk op welke wijze hiermee omgegaan wordt. Worden per project met de woningbouwvereniging afspraak gemaakt over koopgarantwoningen? Of ja, wie bepaalt dat? Door wie worden de percentages daarvan bepaald? Dat komt niet duidelijk uit in het stuk. En ook op bladzijde 4 staat iets over de terugkoop. Dat is de tweede alinea. Dan staat er dat er 630 mensen aangeschreven zijn om huurwoningen te kunnen kopen. En daarop zijn 10 positieve reacties gekomen. En dan staat er aan het eind, 20% van de aangeschrevenen heeft interesse getoond. De reden daarvan zou zijn dat het moeilijk is om de financiering rond te krijgen. Maar onze vraag is dat de enige reden waarom het voor die 20% moeilijk is om toch die woning te kopen? Of zijn er nog andere redenen die hier niet genoemd staan? Want het is toch een behoorlijk percentage, die 20%. Bladzijde 6 staat dat er in het vierde kwartaal van 2009 duidelijkheid gegeven zou worden over de invulling van het AZC. Zijn die plannen al bekend of worden die binnenkort bekendgemaakt? Dat kan ik ook niet terugvinden. Bladzijde 6 staat een stukje over de duurzaamheid en kwaliteitslabel. Wij hopen eigenlijk dat dat ook terugkomt in de discussie over de duurzaamheid. Die zou eigenlijk morgen plaatsvinden, maar dat wordt verzet. Maar wij hopen dat daardoor meer duidelijkheid komt over de toekomst en de normen die gesteld gaan worden ten aanzien van de duurzaamheid. Wat ook een punt is, wat wij niet terug kunnen vinden. Er wordt nogal met worden getallen genoemd. Op bladzijde 10 en 11 worden veel getallen genoemd. Bladzijde 10 staat dat er een contournota, dat die er is. En daarin staat dat de woningbouwtaakstelling voor de gemeente bedraagt 1080 woningen tot 2014. Vervolgens wordt gezegd dat betekent dat tussen 2005, dat is bovenaan bladzijde 11, en 2014 gemiddeld 70 woningen per jaar gerealiseerd moeten worden. En dan staat er onder dat, onder de cijfer staat er, dit is de tweede alinea. dat na 2010 de behoefte afneemt tot 40 woningen per jaar. Wij vragen ons af, want dat staat dan weer even verderop, dat de woning per jaar tot 2012 zal toenemen naar het gemiddelde van 140 per jaar. Dus onze vraag is, hoe komt het dat wij eigenlijk, dat het duidelijk staat dat het behoefte afneemt en dat er getallen worden genoemd, dat we juist dat we in toenemende mate gaan bouwen. Of tenminste in toenemende mate woningen gerealiseerd gaan worden. Nou, dat waren tot nu toe de belangrijkste vragen, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Bakker, VVD.
Voorzitter, de VVD heeft een vraag over het oplossen van woningen van particuliere eigenaren. Daar heeft het ministerie van Vrom een subsidieregeling voor opgesteld, zodat zij een financiële bijdrage kunnen krijgen. Tot hoever gaat die bijdrage en staat ook vastgesteld voor welke onderdelingen van de woningen deze bijdrage gebruikt kan worden? En wie beslist uiteindelijk of de particuliere eigenaar hiervoor in aanmerking kan komen? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw de Ruiter, D66.
Dank u, voorzitter. Even kijken. Wij hadden ook de vraag van, op basis van ons beleid 1-op-1, mogen bestaande woningen niet meegerekend worden? Hadden eigenlijk dezelfde opmerking als gemeentebelangen. Dan hebben wij een vraag over bladzijde 5 bovenaan. En daar staat, momenteel is Kennemer Wonen bezig met het opstellen van strategisch voorraadplan. In dit plan wordt per complex bekeken welke woningen verkocht en welke woningen investeringen worden gedaan. En als ik zo naar de criteria kijk, dan heb ik het gevoel dat ze de slechtste woningen gaan verkopen. En dan, als ik eventjes die paragraaf of de alinea eronder lees, en dat is het onderzoek van Nuon, en dat daarbij door de energiesparing de huur budgetair neutraal kan verhoogd worden. En ik denk dan aan de uitspraken van de minister van de week, dat we dus in de komende jaren meer geld moeten gaan betalen voor duurzame energie. Dan denk ik dat deze vlieger helaas niet meer op zal gaan. Dus daar moeten we dan echt voorzichtig mee omgaan. Want we praten hier waarschijnlijk toch wel over kwetsbare bevolkingsgroepen die hier het target zijn. En dan staat er op bladzijde 6 nog, bij tweede aandachtstreepje, met het doel om ook na 2009, minimaal in de eigen woningbehoefte te voorzien. En ik vraag me af, hoe kunnen we dat bereiken als we in een regionaal verband moeten opereren? Dat waar, even kijken hoor. Een ogenblikje nog. Ja, ik geloof, dit waren onze vragen. Dank u wel.
Meneer Hiedbrink.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij zijn het met de algemene conclusie op pagina 13 voor de helft eens. Dat is namelijk dat er een groot aantal beleids- en actiepunten uit de woonbeleidsnota van 2005 goed zijn opgepakt. De evaluatie bevestigt naar ons idee ook het beeld dat GroenLinks al eerder heeft uitgedragen, dat grote bouwprojecten in het landelijk gebied niet noodzakelijk zijn, maar dat we moeten inzetten op maatwerk en de kwaliteit moeten verbeteren en doelgroepen moeten bedienen. En het college zou zich moeten richten op de projecten waar de raad al over heeft besloten, maar die om uiteenlopende redenen nog niet afgerond zijn. Het deel van de conclusie waar wij een vraag over hebben, is de conclusie dat de woonbeleidsnota geen aanpassing zou behoeven. We hebben een evaluatie voorgelegd gekregen. Daar staan een groot aantal aanbevelingen in. Er zit geen beslispunt bij het stuk. Hè. Het is in die zin een bespreekstuk. En het lijkt ons toch dat we in ieder geval over die aanbevelingen dan op enig moment ook een besluit zouden moeten nemen als raad. Dus mijn vraag is, wordt er een besluit genomen? En wanneer wordt dat besluit dan genomen? De tweede vraag die wij hebben, die sluit aan bij een opmerking die mijn buurvrouw daarnet maakte. Die gaat over het oplossen van de woningvoorraad van Kennemer Wonen op pagina 5. Het lijkt er inderdaad op dat Kennemer Wonen inzet om het energieverbruik te verminderen, maar de rekening daarvoor bij de huurders legt. De vraag is natuurlijk of dat nou verstandig beleid is. En onze vraag is of de gemeente daar vanuit haar doelstellingen op het gebied van klimaat- en energiebeleid een rol in zou kunnen spelen. De derde vraag is hoe het staat met het onderzoek naar de mogelijkheden om binnenstedelijk te bouwen. De informatie daarover in de evaluatie vinden wij nogal vaag. Er staat dat we eind 2009 een besluit zullen nemen over het onderwerp, maar het stuk ligt niet voor de vergadering van december. Dus graag wat meer informatie daarover. Onze vierde vraag gaat over de ontwikkellocatie Egmond aan de Hoef West. Gemeente Belangenbes stelde dezelfde vraag. Wat zijn de plannen op dit moment? Tot nu toe zijn alle plannen in dat gebied steeds gestuurd op verzet van de provincie, omdat de invulling ervan zich niet beperkte tot het oude AZC-terrein, maar altijd verder gingen. Onze vraag is wat er nu voor ligt bij de provincie. En onze laatste vraag, die bestaat uit een aantal opmerkingen, die gaan ook weer in aansluiting op de opmerking van gemeente Belangenbes over de cijfers die over het woningbouwprogramma worden gegeven in de evaluatie. Die vinden wij bijzonder verwarrend en wel op een aantal punten. Allereerst wordt er op pagina 11 iets gezegd over de harde bouwplancapaciteit. Wij hebben dat zelf opgevraagd in oktober van dit jaar, dus dat is nog niet zo lang geleden. Daar staan nu 600 woningen bij de harde bouwplancapaciteit. In het stuk wordt gesproken over 462. En we zouden graag uitleg krijgen over het verschil. Want er zit nogal wat tussen. Vervolgens wordt er gesteld, alhoewel dat wordt toegeschreven aan de provincie, dat er aan de woningbouwvoorraad zou moeten worden toegevoegd 40 woningen per jaar naar 2010. Terwijl we tegelijkertijd altijd hebben begrepen dat we 700 woningen moeten realiseren tot 2015. En in de planning we zover zijn dat er tot 2012 al 789 woningen worden gerealiseerd. Nou, dan kunnen wij het niet meer volgen, dus misschien kan de wethouder dat voor ons uitleggen. Als laatste staat op pagina 9 dat met uitzondering van Schorel en Egmond aan de Hoef onvoldoende bouwmogelijkheden zijn in de verschillende kernen. Maar als je de harde bouwplancapaciteit legt naast de doelstellingen van de woonbeleidsnota uit 2005, die hebben we er nog een keer op nagekeken, klopt dat volgens ons niet meer. In Bergen bijvoorbeeld staan er al 270 woningen in de harde bouwplancapaciteit, nog eens 169 in de zachte bouwplancapaciteit, dat uit dat overzicht dat ik heb opgevraagd. Dat zijn dus al meer dan 400 woningen. Nou, als je dan kijkt naar wat er in de woonbeleidsnota staat, ik zal niet al die cijfers hier in de vergadering gooien, want dat dient nergens toe. Maar dan krijg ik toch sterk de indruk dat die algemene stelling, namelijk dat er alleen in Schorel en Egmond aan de Hoef voldoende bouwmogelijkheden zouden zijn, niet meer op die manier kan worden geformuleerd. Dus ik denk dat daar toch nog even opnieuw naar moet worden gekeken. Al met al denk ik dus dat vooral op dat punt er toch nog wel enig nader onderzoek zou moeten komen. En ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder op dat punt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Brink. Ik ga door naar meneer Van der Leij.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen zijn al gesteld. We hebben het stuk ook doorgenomen. En we hebben nog wel een aantal toelichtende vragen. En het gaat met name over bladzijde 4, doen we even bladzijgewijs. Er staat in de tweede alinea, staat in april 2009 is Kennemerwonen begonnen met de verkoop van een aantal sociale huurwoningen aan starters. Maar het is ook in het stuk dat ze zijn aangeboden aan de mensen. Als de mensen ze niet kopen, en ik heb dat in Schorel inderdaad geconstateerd, dan worden ze op de vrije markt gezet, wel met dat koopgrantfonds. Maar mijn vraag is, worden ze nou alleen aan starters aangeboden? Ik heb dat niet gelezen in de advertentie. Volgens mij kan iedereen ze kopen als koopgrantwoning. Dus dat is een vraag van, is het alleen een starters of is het ook voor meerdere? Dan de volgende linia, dan staat er, dat is ook weer van Kennen we wonen, als het niet lukt om die 100 woningen te verkopen, dan dient mogelijk de verkoopvijver uitgebreid te worden. Dus mijn vraag, komt er een overleg met de gemeente over welke woningen dat zijn? En wordt het jaarlijks verkoopresultaat ook naar de gemeente toegemaild, om zo maar zeggen, of toegezonden? En dan de aanbevelingen. Daaronder, dan zegt u van de doorstroming. Want we willen bouwen en dan gaat er het oogpunt in de dure huursector. Maar dat is mijn vraag, maar dan kom ik nog even terug. Hoe zijn die resultaten dan te meten? Gaat u die meten? Gaat kennen we wonen die meten? Of particuliere verhuurders, hoe meten we dat? En dan pagina 4 onderaan. Kennen we wonen gaat oplussen. En dat is mijn vraag even van, is er een definitie van het oplussen wat we eronder verstaan? Want de ene keer gaat het om energie en de andere keer gaat het om woningen beschikbaar houden voor ouderen, dat ze er langer in kunnen blijven wonen.
dat we ook daar geen subsidies voor hoeven te geven. En op bladzijde 5, dan gaat Kennemerwonen gaat een strategisch voorraadplan maken. En dan zeggen ze, de resultaten van het onderzoek worden in 2010 verwacht. Dus mijn vraag, zou dat resultaat van het onderzoek ook naar de gemeenteraad of naar de commissie ter kennisname gezonden kunnen worden door Kennemerwonen of door u? Nou, over die huurverhoging is al wat gezegd. De budget en neutrale daarvan. 4, de onderzoek van de bouwlocaties, inderdaad. De planning die ik erachter staan eind 2009, dat volgens mij klopt dat niet meer, maar daar heeft de Hiebrink allemaal vragen over gesteld. Dan op bladzijde 7, dan gaat het over dat stimuleren van die particuliere woningvoorraad. En dan schrijft u daarin het stuk, succes is alleen mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Ik vraag me af, als dat er heel veel worden en we willen daar wat beleid van maken, zou dat ook niet door experts gedaan moeten worden, dat stimuleren? Zat onder dat het nu al met Stichting Welzijn Bergen gebeurt, maar zijn er ook andere zaken? Dan over de wat zijn de 10? Bij onder dat staatje, dan staat er, naar de toekomst toe groeit de vraag naar woningen, ondanks een bevolkingsafname. Dit komt door de gezinsverdunning. En, dus mijn vraag, is in Bergen bekend, of de gemeente Bergen bekend, welke gezinsverdunning dat is? En wijken wij af van het landelijk gemiddelde? En kun je daar dus ook nog dingen aan ontlenen? En dan was er 12, bij de aanbevelingen. Onder de regel bouwen met visie. In de laatste zin, want u noemt een aantal zaken in met kennen we wonen, je moet inzicht krijgen in demografische ontwikkelingen. Dan zegt u, dit betekent ook het stelselmatig monitoren voor ontwikkelingen. Nou, ik denk dat vind ik prima, want dan krijg je inzicht in wat er met je woningvoorraad gebeurt, wie waarheen gaat. Dus dan krijg je bijvoorbeeld inzicht in diverse starters en jonge gezinnen, waar gaan die heen en waar komen ze vandaan, om het zo maar te zeggen. En dat brengt ons tot pagina 13. En dan zijn we net zoals GroenLinks. U zegt van, in de laatste zin, eigenlijk dat er niet hoeft te worden gewijzigd, dus we laten de woonbeleid nou zoals die is. Nou, wat ons betreft staan er genoeg aanbevelingen in die juist wel reden zijn om de woonbeleidsnota aan te passen. Dus wij delen uw conclusie op dat punt niet.
Dank u wel, meneer Akkerman.
Ja, ondertussen is het stuk al zo uitgekleed dat de meeste vragen hadden gedaan. Inderdaad, die aanbevelingen wat daarmee te doen. De klimaat-energiebereid, vaste woningen en de afnamebehoeften, maar toename realisatie, pagina 11 hoef ik dus niet meer te vragen. Het enige is bij pagina 13, die extra inspanning, is er al misschien ook vanuit het college een idee wat daarmee te doen en hoe dat aan te gaan pakken. Nemen jullie dan inderdaad de aanbevelingen over en ga je dan mee werken of hebben jullie daar zelf nog een visie op hoe dat te verbeteren? Wat is het dan nog tot nu toe?
Dank u wel. Meneer Zwart.
Ja, zoals mijn voorganger al zei, er zijn al heel veel, helaas, of toch gelukkig moet ik zeggen, eigenlijk al vragen gesteld.
Nou, dan kunt u het kort en bondig houden, meneer Zwart.
Ja, zoals GroenLinks en PvdA ook hebben aangegeven, het verhaal met betrekking tot de aanbevelingen en de conclusie. In het stuk van 2005 staan een aantal hoofdonderwerpen genoemd, maar gaat vervolgens ook verder op een aantal kernen in. En dat stukje zou, ja, dat mis ik eigenlijk hierin. Het is heel moeilijk om de vergelijking, althans, want in de woonbeleidsnotitie van 2005 is ook van de hoofdlijnen is het uitgekristalliseerd naar de kernen. En dat mis ik eigenlijk, die link hierin. En om te zien welke consequenties of welke successen er tot nu toe zijn behaald. Wat de heer Van der Leij ook al aangaf, de koopgarant woningen, dat staat onder het kopje mogelijkheden voor starters. Volgens mij, zoals je het hier leest, moet je dat niet in combinatie zien met de mogelijkheden voor starters, maar meer in combinatie met de liquiditeiten van Kennemerwonen. Want de huurwoningen worden namelijk aangeboden, voornamelijk, althans in een hele grote bubs is dat gebeurd, in volgens mij vorig jaar in Egmond dan, zijn ze aangeboden aan de huidige huurders. Op dit moment worden er ook een aantal woningen verkocht, in dit geval ook in Egmond aan de Hoef, onder de koopgarantwoning geregeling. En daarin wordt geen uitzondering gemaakt richting starters. In die zin dat iedereen daarop in kan schrijven. Je krijgt gewoon een korting van 25% op de marktwaarde. En dan wordt wel gewezen naar een erfpacht en koopgarant bepaling van Stichting Kennemer Woning. Maar beperken dat ook dus niet. Dat alleen maar starters in kunnen komen. In het stuk op bladzijde 4 zit ook de 30-10% regeling. Op dit punt is volgens mij 10% is er later ingekomen. Want in de woonbeleidsnotitie wordt nog gesproken over 30%. En er wordt hier ook gesteld in de aanbevelingen dat er een bijdrage moet worden geëist van een ontwikkelaar of bouwer. En volgens ons zou het moeten zijn vragen. Wat we eigenlijk bij de aanbeveling missen, en dat hebben we eigenlijk ook gezien op het plein in Bergen, is dat er een koppeling zou moeten worden gemaakt tussen een bedrag qua hoogte en een oppervlakte. Maar volgens mij gaat daar morgen ook al een stukje over. Maar dat zou eigenlijk wel in een woonbeleidsnotitie moeten komen, want anders dan kunnen we straks studiootjes van 25 vierkante meter gaan aanbieden voor een torenhoge prijs. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Ja, als we kijken naar de hoofdpunten, vinden wij toch dat bij punt 5, ontwikkelingslocatie Westerrand Egmond en Hoef, dat daar toch erg weinig staat. En dat er dus ook al wordt gesuggereerd dat er een bepaalde invulling zou zijn. Maar wij kennen hem niet, althans niet in de openbaarheid dat daar iets in is geweest. Ja, het binnenstedelijk bouwen, is natuurlijk een goed streven, maar van mij hebben we het hier ook al een aantal keer gemeld. Volgens mij zijn onze dorpskernen juist zo mooi, omdat die ook zo ruim zijn opgezet. En of dat we allemaal hoogbouw willen, dat is allemaal de vraag die we nog eens een keertje met z'n allen moeten gaan beantwoorden. Dus... wij zijn dat betreft wel voor het zoeken naar bouwlocaties.
Dank u wel. Ik kijk even naar het college, de wethouder. Bent u in staat om een aantal antwoorden te geven? Of heeft u behoefte om eventjes kort overleg met uw ambtenaar te hebben, dat we even kort schorsen wat u wil?
Ik denk, voorzitter, dat ik een heel eind kom. Dus ik wou maar gaan beginnen. Ik ga het maar per fractie proberen de vragen te beantwoorden. Ik heb, dacht ik, de meeste vragen kunnen noteren. Zo nu en dan zal ik misschien even vragen om een verduidelijking. Met name om alle aantallen die meneer Hiebrink noemde. Want toen dacht ik van, juist. Fijn als je het van tevoren, als je het op papier hebt en je kunt voorlezen. Maar als je het even moet reproduceren is het lastig. Op bladzijde 3 wordt de vraag gesteld. Op basis van ons beleid 1-op-1 mogen bestaande woningen niet meegerekend worden. Dat was de vraag van de gemeentebelangen en ook nog van anderen. Die categorieën die zijn van toepassing op nieuwbouwwoningen en niet op bestaande woningen. Dat is de reden dat we dat beleid op die manier hanteren. En dan worden er ook nog veel vragen gesteld over de koopgarantregeling die door Kennemer Wonen wordt toegepast. Ik heb vanmiddag een bestuurlijk overleg gehad met Kennemer Wonen. Dat hebben we een aantal keren per jaar. En toen hebben we ook gesproken over die koopgarantregeling. Want ze hebben een flink aantal woningen, enkele honderden, aangeboden aan zittende huurders en aan eventueel starters. En het blijkt dat er een aantal behoorlijk wat belangstellenden zijn. Maar de overgang tot werkelijke koop, die valt erg tegen. En ik heb dus aan ze gevraagd, hoe komt het nou dat dat zo tegenvalt? Nou, wat een van de oorzaken is dat de woningen aangeboden worden met de grond op erfpacht. Op erfpachtbasis. En daar hikken heel veel mensen die daarin wonen, hikken daar tegenaan. Die hebben zoiets van, ja, dat wil ik niet, want ik wil zo meteen niet alleen vrij zijn wat betreft mijn woning, maar ook vrij zijn wat betreft de grond. En als je een koopgarantregeling hebt, dan heb je dus 25% korting op de koopsom. En dan wordt bij verkoop, de eventuele winst wordt verdeeld. En vanwege de juridische constructie is het zo dat dus de grond op erfpacht wordt uitgegeven. En wat zij dus ook aangaven vanmiddag is dat het heel frappant is als een makelaar een woning aanbiedt aan iemand die ergens anders vandaan komt en die zegt, nou, u kunt de woning kopen, maar het is op basis van erfpacht, dan levert het geen probleem op. En bij zittende huurders levert het dus gewoon problemen op. Het is denk ik een gevoel. Zij hebben ook een aantal informatieavonden georganiseerd voor mensen die, even voor eventuele belangstellenden. En bij die informatieavonden bleek dat dus een van de discussiepunten te zijn waar mensen gewoon met name over vallen. Daarnaast is het natuurlijk zo, als je in een woning woont en je betaalt daar een redelijke huur en je gaat die woning kopen, ja, dan moet je echt wel van plan zijn om daar een flink aantal jaren in te wonen, want anders dan levert dat absoluut geen voordeel op. Dus dat is ook nog een reden dat het wat lastig is om die woning te verkopen. En een derde argument, en dat is voor iedereen bekend, is dat op dit moment het wat moeilijker is om ook de financiering rond te krijgen en ook dat speelt een hele duidelijke rol. En toen hebben we gesproken van ja, moet je dan die vijver, die verkoopvijver, moet je die uitbreiden? Of moet je op een gegeven moment zeggen van nou, misschien moet je je voorwaarden wat veranderen. Of misschien moet je een wat persoonlijke benadering toepassen. Dat zijn allemaal dingen, in dat stadium zitten ze nu. Het is niet zo dat op dit moment het echt nodig is om per se heel veel meer woningen te verkopen. Ze redden zich nog wel. Maar als het zo blijft en ze verkopen te weinig op termijn, dan moeten ze daar toch misschien over gaan nadenken om inderdaad hun criteria wat aan te passen. Maar we doen dat in goed overleg. We spreken daar ook open over. Het is niet zo dat zij alleen bepalen welke woningen zij verkopen. Want iemand suggereerde van ze verkopen alleen de slechte woningen. Kijk, als er bijvoorbeeld, ik noem maar wat in Groet, maar een paar huurwoningen zijn en je zou die verkopen, dan ben je niet goed bezig. Nou, ook daarover hebben we vanmiddag gesproken dat ze niet alleen kijken naar de staat van de woning, maar ze kijken ook van waar zijn er voldoende woningen en kunnen we er huurwoningen en kunnen we er een aantal verkopen. Dus er wordt wel degelijk gekeken naar ook de spreiding over de verschillende kernen. En wie bepaalt die koopgarantie, vroeg mevrouw Luttig nog. Het is zo dat die 25% korting, die hebben zij zelf bepaald. En zij doen dat ook in overleg met verschillende banken als dat nodig is. De invulling van het AZC-terrein, daar wordt ook veel naar gevraagd, is die al bekend. Wij hebben bij de provincie een prealabele vraag gelegd van wat mogen wij daar nu precies? Want in eerste instantie werd er toen gezegd van je mag bouwen op het gebied waar het voormalige AZC was. Er zijn toen wat grondeigenaren geweest die hebben in overleg met de gemeente een wat groter bouwplan neergelegd. En de vraag is aan de provincie gesteld van wat mogen we daar nu precies bouwen. Op 6 januari had mijn collega een afspraak met de gedeputeerde. Ik neem die afspraak over, ik ga daar dus heen. En dan hopen we antwoord te krijgen op die vraag. En ik vind dat we nu lang genoeg met elkaar gesproken hebben over hoeveel en wat mogen we enzovoort. Ik vind dat het nu tijd wordt dat de schop in de grond gaat. En ik wil dus gewoon van de provincie klip en klaar weten wat mogen we daar. En dan gaan we beginnen. En dan vind ik dat we verder ons niet moeten laten leiden door grondeigenaren of wat dan ook. Maar dat is de situatie, dat mogen we, dat kunnen we en zo gaan we aan de slag.
Mag ik daar misschien kort op inhaken? Volgens mij in het verleden de rode contourtekeningen. Zijn die nog op een of andere manier van toepassing op dit moment?
Ik moet u dat antwoord even schuldig blijven. Ik heb me dat niet op voorbereid. Ik weet dat niet.
Oké, okay, want binnen het huidige, althans binnen de toenmalige rode contouren, viel het Westerrand, Egmondenhoef, viel daar volledig binnen.
Klopt. En daar willen we ook de provincie aan herinneren. Dat... Nou, het is goed. Maakt u dan ook het lijntje rood? Oké. Okay. Nee, maar als u een kopietje maakt, is die zwart, hè? Nee, vandaar. Oké, dan zegt mevrouw Luttig eigenlijk die duurzaamheid, dat duurzaamheidsaspect, dat zou eigenlijk in die discussie over duurzaamheid terug moeten komen. Ik ben dat met u eens. Ik denk dat we dat erbij moet komen. En mocht dat niet aan de orde zijn, dan neem ik aan dat u daar zeker op terug zult komen. Dan zegt u, ja, de provincie geeft aan dat de behoefte afneemt en toch gaan we meer bouwen. Het is natuurlijk zo dat er verschillende cijfers zijn en verschillende prognoses. Als je de cijfers van het CBS ziet, of je ziet de cijfers van de provincie, of je ziet de cijfers van de woningstichtingen, het zijn allemaal verschillende cijfers. Nou, de provincie heeft wel erg magere cijfers, vind ik, als je uitgaat van 40 woningen per jaar. Ik vind dat heel erg weinig. En ik denk wat dat betreft dat ook een van de redenen is die gezinsverdunning. Je ziet dat de bevolking afneemt. In geringe mate. Maar je ziet dat steeds meer mensen alleen gaan wonen. Dat steeds meer mensen op jonge leeftijd alleen gaan wonen. Dus je ziet dat er meer woningen nodig zijn. Terwijl er wat minder inwoners komen. Dan vraagt de VVD naar van die mogelijkheden die bij Vrom zijn geweest om eventueel woningen op te plussen. Wij hebben zelf in het, er komt binnenkort een stuk in het college. We hebben enkele tienduizenden euro's beschikbaar op dit moment om die oplossen van die woningen te doen. Dat is niet echt veel. Maar we vinden wel dat we daarmee een start moeten maken. Dus binnenkort komt dat in het college en dan kunnen we daarmee aan de slag. En we zijn nog met elkaar aan het nadenken hoe kunnen we dat nou precies vormgeven en welke mensen komen daarvoor in aanmerking. Dus daar hebben we nog geen uitgewerkt plan voor. Maar daar zijn we mee aan de slag. Mevrouw De Ruiter die vroeg naar die slechtste woningen, dat heb ik volgens mij al verteld. En u had een vraag over bladzijde 5. Dat was, even kijken. Daar ging dat ook alweer over. Ik heb genoteerd bladzijde 5 en ik heb er iets anders bij geschreven. Oh, dat ging de slechtste woning. Ja, daar hebben we het al over gehad. Oh ja, dat was die investering, sorry, van dat D-label, hè. Over de energie. Allereerst moet ik zeggen, daar staat in 4 jaar, dat is een fout, dat moet zijn 20 jaar. Wat de woningstichting heeft gezegd, als wij al onze woningen in 4 jaar op energielabel B moeten zien te krijgen, dan redden we dat onmogelijk. Dus die hebben vanmiddag met erop patent gemaakt dat dat 20 jaar is. En ja, natuurlijk, zij zijn ervan uitgegaan, hè, toen dit stuk geschreven werd, dat als je inderdaad minder energie hoeft te betalen, dan zou je de huur iets kunnen verhogen en blijf je gelijk. Nou, ik ben met u eens. Dat is alweer achterhaald door de actualiteit. He, als u hebt helemaal gelijk, als de minister inderdaad zegt, we gaan enkele honderden euro's meer betalen voor de energie, dan gaat dit niet op. Dat ben ik met u eens. Dus daar zullen we ook zeker aandacht voor vragen bij de woningstichting. De vraag is, als je inderdaad de woning energiezuiniger gaat maken, maar je moet als beloning extra huur gaan betalen, dan levert dat frictie op. Daar moeten we zeker aandacht aan besteden. Dan zegt u, op bladzijde 6 ging het over de eigen woningbehoefte en hoe verhoudt zich dat met de regionale woonvisie. Is dat niet strijdig? Uit onderzoek is gebleken dat over het algemeen de meeste woningzoekenden toch een woning vinden in hun eigen plaats. Dat is niet in alle gevallen zo. Mensen die actueel of acuut een woning nodig hebben, die vertrekken wel naar een andere plaats. Maar er zijn heel veel mensen, dat is niet alleen in Egmond, maar ook in Schorel en Bergen zo, heel veel mensen die blijven toch in hun eigen plaats wonen. Dus wat dat betreft denk ik dat hier gesteld wordt van, als we deze aantallen woningen kunnen blijven bouwen, dan denken we dat we vrij goed in onze eigen behoeften kunnen voorzien. Nou, GroenLinks stelt als conclusie, we hebben geen grotere bouwprojecten nodig, want we realiseren het aantal wat we zouden moeten realiseren. En ik denk dat u daar een punt hebt. We zitten redelijk op schema. Hè? Als je die cijfertjes op een rijtje zet, dat was ook de bedoeling van die evaluatie, dat je weet van, nou, hoe zitten we erin? Er zit natuurlijk altijd bij de zachte bouwcapaciteit, is altijd wat discussie, hè? Van halen we dat wel, halen we dat niet. En dat blijft natuurlijk zo. Maar op zich denk ik dat we inderdaad redelijk op peil zitten. U zegt van ja, we moeten maatwerk leveren, we moeten bouwen voor doelgroep. Ik denk dat dat zo is. U hebt het over binnenstedelijk bouwen, dat is ook zo. Nee, we moeten ook wel binnenstedelijk bouwen. Aan de andere kant moet ik zeggen, met mijn eigen partijgenoot Danny Zwart het ook wel eens zijn. Ik heb wel eens vaker de discussie gehad dat mensen zeggen, ja, maar je moet in een dorp ook niet alles volbouwen. Het moet ook wel groen blijven, het moet ook wel leefbaar blijven. Ik weet dat bijvoorbeeld in Egmond aan Zee was er op een gegeven moment een discussie dat men zei dat burgemeester Eimaplein, nou, dan kun je nog mooi een appartementencomplex neerzetten met een parkeergarage eronder. Nou, ik durf het niet meer hardop voor te stellen, want je wordt ongeveer in de parkeergarage in beton gestort. Want mensen hebben zoiets van, dit is zo'n fantastische plek, dat is zo open, dat hoort bij ons dorp, dat fontein, dat moet er blijven. Dus praat daar niet meer over. Maar dan denk ik dat we ook aandacht moeten hebben voor de openheid van de dorpen.
Interruptie van meneer Hiebrink.
Ja, daar sluit ik me natuurlijk meteen bij aan. Maar dat was niet mijn vraag. Misschien ook even meteen dan in reactie op de heer Zwart. Want het gaat er meteen wel van dik hout, zaag met planken, met hoogbouw en dat soort zaken. Er is vorig jaar een amendement door de Raad aangenomen dat er onderzoek zou worden gedaan naar de mogelijkheden voor binnenstedelijk bouwen. Ik heb gevraagd naar de uitkomsten daarvan. En er staat iets over in het stuk. Oh, daar was hij nog niet. Daar komt hij zo meteen nog op. Ik dacht dat hij dat in één keer zou doen. Maar dan wacht ik het even rustig af.
Nee, ik was al zo blij dat u het zo met me eens was. Ik denk, nou, stop nou maar met die interruptie. Nou zijn we er maar.
Goed, gaat u door.
Goed. Even kijken. Dan op bladzijde. U vroeg nog, wanneer wordt er een besluit genomen? In mijn beleving was het zo dat die evaluatie niet per se naar de gemeenteraad moet. Het is een evaluatie van de woonbeleidsvisie. Het enige wat je met elkaar wel aan het eind moet concluderen is, hier wordt gesteld eigenlijk moet je die woonvisie niet verder, niet opnieuw schrijven. Maar een actualisatie zou denk ik wel op zijn plek zijn. Nou, als we met elkaar als commissie dat vinden, dan denk ik dat we op een gegeven moment moeten zeggen, we gaan de zaak actualiseren en we komen daar, ik noem maar wat, in de tweede helft van 2010 bij u mee terug. Dat we de zaak wel inderdaad actualiseren naar aanleiding van de situatie nu. En u vraagt op bladzijde 5, kan de gemeente een rol spelen, heb ik opgeschreven. Maar ik weet even niet meer wat u daar bedoelde.
Nou, dat gaat over hetzelfde punt als u net al heeft besproken van D66 over het energieverbruik verminderen.
En, ik weet het weer, daar heb ik inderdaad...
De rekening bij de huurders liggen. Maar goed, ja, dat is inderdaad een beetje achterhaald. Dus daar heb ik volgens mij een antwoord op gekregen.
Goed, dan het onderzoek naar het binnenstedelijk bouwen. Dat hoort niet tot mijn portefeuille, maar dat is geen excuus. Ik weet niet hoe de stand van zaken op dit moment daarmee is. Ik zal dat navragen of dat onderzoek inderdaad is uitgevoerd en hoe de stand van zaken is. De plannen in Egmond en Hoevest heb ik denk ik aan u voldoende toegelicht. Ja, en dan hebt u het over de cijfers en dan ben ik het spoor even een beetje bijster, moet ik zeggen. Want ik kan daar zo... Ja, u ook. Nou nee, ik denk dat je moet zeggen dat je als je kijkt op bladzijde 11, want daar gaat het dan denk ik over... Dat de provincie zegt eigenlijk de bevolkingsgroei die neemt af. En je hebt zo meteen nog maar 40 woningen per jaar nodig. En in dit stuk wordt gesteld dat wij gezien de 92 gerealiseerde woningen per jaar in de afgelopen periode en de geplande woningen. Dat wij tot 2012 het aantal woningen zal toenemen tot gemiddeld 140. En we gingen uit tot nu toe van 100 woningen per jaar ongeveer. Hè? Nou, die hebben we tot nu toe gehaald, hè, van 2005 tot 2014, als we in dit tempo doorgaan. En ik zou daar aan die cijfers vast willen houden. Want als we naar 40 woningen per jaar gaan, in onze hele gemeente, dan is dat denk ik ongelooflijk weinig. En ik denk dat we dan echt een probleem gaan creëren voor de toekomst.
Meneer Brink.
Ja, toch even, want het gaat me ook even om de cijfers die in zo'n evaluatie staan en we nemen er dan wel geen besluit over, maar... op pagina 11, dat was het eerste staatje, er staat iets over de harde bouwplancapaciteit. Dat staatje dat daar staat, die 462, dat is een gedateerd staatje. Dat is namelijk het staatje dat uit de woonbeleidsnota van 2005 komt. Dus het lijkt me niet handig om dat nu weer een evaluatie op te nemen uit 2010. Dan zou er namelijk staan, dat was mijn opmerking, dat de harde bouwplancapaciteit 600 bedraagt op dit moment... Met bijna 600 woningen in de zachte bouwplancapaciteit nog. Dat zijn gewoon gegevens die ik een maand geleden heb gekregen. En dat verandert het beeld en ook de inschatting volgens mij van wat je nou precies, wat het tempo moet zijn van het aantal woningen dat je bouwt. En misschien komt dat die 40 woningen dan ook wel in een ander licht te staan. Dus vandaar dat ik vind dat het staatje zoals het er nu in staat, toch een beetje ons op het verkeerde been zit. Omdat het een staatje is van 4 jaar geleden. Het staat trouwens op pagina 40 van de woonbeleidsnota in de bijlaag. Mijn tweede vraag, dat gaat dus eigenlijk over het vervolgpunt van wat moet je nou toevoegen aan die woningbouwvoorraad. Ja, ik raak altijd in totale verwarring, want ik heb altijd gelezen van we moeten 700 woningen bouwen tussen 2005 en 2015. Nou, dat vind ik wel een helder getal. En er wordt af en toe nog een beetje gejongleerd en gezegd van ja, dat is aan de onderkant. Dus misschien moeten we er wel 800 of 900 hebben. Dan krijg je die staartjes langs van de harde en zachte bouwplancapaciteit. Dan zitten we tussen de 1000 en de 1200, even afhankelijk van wat je wel of niet meerekent. En dan denk je van ja, dan zitten we toch inderdaad eigenlijk hartstikke goed op schema. En waarom moeten er dan nog elk jaar 100 bij komen? Want dan gaan we er gewoon dik overheen. Dus vandaar dat ik die vraag stelde over die 40 en die 100. En ik vind de algemene conclusie, dat is ook een conclusie uit de woonbeleidsnota, dat er alleen in Schorl en Egmond aan de Hoef voldoende bouwmogelijkheden zijn. Die zou eens goed tegen het licht moeten worden gehouden. Op basis van de cijfers zoals er liggen, vraag ik me af of dat nog klopt. Als je gewoon kijkt naar de doelstellingen uit de woonbeleidsnota van 2005. En je kijkt bijvoorbeeld naar de Kernbergen. Daar stond iets in over het aantal woningen voor starters. Dan vraag ik me af of je niet al een heel eind op weg bent. Maar dat is nu dus niet inzichtelijk. En nu staat er eigenlijk heel veel oude zaken uit die woonbeleidsnota van 2005. Die staan hier weer in de evaluatie. Maar daar is een evaluatie volgens mij niet voor bedoeld. Je moet volgens mij juist kunnen vaststellen van waar is het nou goed gegaan en waar niet. En dan zou je wel eens kunnen concluderen dat er ook op andere plekken voldoende bouwmogelijkheden zijn. En nu blijft dat eigenlijk een beetje hangen. Dus mijn suggestie zou zijn om dat gewoon mee te nemen. U heeft al gezegd van misschien moet het geactualiseerd worden. Nou, dat zou ik van harte ondersteunen. En om dit dan meteen mee te nemen en dan wel de juiste informatie er ook in te zetten. Zodat we ook op dat moment weten van zo staat het er nu voor.
Wordt eens aan de wethouder.
Ik heb u eigenlijk net al gezegd, na van uw vraag en de vraag van de heer Van der Leij, van ik denk dat we inderdaad de zaak moeten actualiseren. En dan zullen we deze zaak zeker meenemen. Dat moet gebeuren. U hebt gelijk. Als er oude staatjes in staan van inderdaad 2005, dan moeten we dat actualiseren naar de situatie nu. Wat zegt u?
Er zit op een tweetal woningen wel wat verschil in.
Op een tweetal woningen? Oké. Okay. Goed. Dan de Partij van de Arbeid zegt, zijn die woningen in de koop geland alleen voor starters? Nou, dat antwoord heb ik al gegeven, zijn niet alleen voor starters. En de verkoop vijver uitbreiden, overleggen met de gemeente. Ja, ook daar heb ik het al over gehad. Wij doen dat in overleg met de woningstichting. Zodat we zorgen voor een goede spreiding. En het moet ook niet zo zijn dat de woningstichting als doelstelling krijgt van we moeten zoveel mogelijk woningen verkopen. Want hun doel is uiteindelijk het bouwen en verhuren van woningen.
Meneer Van der Leij.
En het staat in het stuk dat ze dat doen vanwege de liquiditeit die ze moeten hebben. Zijn ze verplicht. En ik heb eens een keer met een voorzitter van een andere woning, van een woningbouwvereniging, een uitgebreid gesprek gevoerd over starters en hoe je dat doet. En die zei toen, nou is het niet, wij verkopen de woningen. En ik heb het idee dat dit ook bij Kennen Wonen gebeurt, met een hele lage boekwaarde. Dus wij halen heel veel winst eruit. En dat geld, en dat staat nu niet zozeer in dit stuk, Kennen Wonen heeft er wel eens toegelicht. En dat geld gebruiken we weer om in nieuwe projecten te investeren. Want dan zeggen we, verkopen de woning waar we veel winst op halen. Want de woning met een hoge schuld, daar verdienen we niks op. Dus we verkopen juist de oude woningen. Of woningen waar toevallig wijs op is afgeboekt. Dus de woningen zijn altijd ouder dan 30 jaar meestal.
Ik ben met u eens dat ze inderdaad over het algemeen wel oudere woningen verkopen. Maar wat ik net al aangaf, ze kijken ook wel degelijk naar de spreiding. Dus het is niet zo dat ze alleen maar oude woningen, ik noem maar wat, in één kern verkopen. Ze kijken echt naar de spreiding, zodat we in elke kern toch een redelijk deel aan huurwoningen overhouden. En dat ze inderdaad eraan willen verdienen om weer opnieuw te kunnen investeren, dat lijkt me logisch. Want je gaat niet de woning die je pas gerealiseerd hebt verkopen natuurlijk, want ja, dan doe je er geld bij. Dan heeft u nog een vraag gesteld over de doorstroming, die ben ik even kwijt. Wat bedoelde u precies?
U zegt over dat we gaan naar hoge huur en dan gaan we doorstromen. Maar dat staat als een idee of als een aanname. En mijn vraag is, en dat heb ik al eerder gevraagd in vorige bijeenkomsten ook. En u zegt daar zoiets later, dat ik me ook later even op terug op die monitoring. Dat zijn zaken die je kunt onderzoeken, die kun je monitoren. En dan kun je zien of dat effect heeft. Want iedereen roept het altijd, je moet dure huur bouwen. Want dan gaan mensen uit goedkope huur of mensen verlaten goedkope. Nou, dat soort zaken, dat zijn keurige zaken. Maar dus daarom had ik ook later gezegd van zo'n monitoringsplan, wat in de aanbevelingen staat. Dat zou ik dus bij de actualisatie ook veel verder, laten we zeggen, nader uitgewerkt willen zien. Van wat ga je monitoren, hoe doe je dat en wat voor cijfers krijg je daaruit.
Toevallig hebben wij donderdag Ponk Wonen en daarin komen een aantal cijfers van zaken die gemonitord zijn. En ik zal zorgen dat u daar als raad een overzicht van krijgt, dat u ook weet wat er precies, wat er precies gebeurd is. Dat gaat over de woonruimteverdeling dan. En ik ben met u eens, het is vaak moeilijk als we het over doorstroming hebben dat mensen van een goedkope huurwoning naar een dure huurwoning gaan. Dat klinkt aardig. He, want je hebt een grotere woning, je hebt meer ruimte. Maar we hebben toen ook vanmiddag hebben we het erover gehad dat er toch heel veel mensen nog scheef wonen. He, dat mensen toch in een relatief goedkope huurwoning wonen met een veel te hoog salaris. En dat ze daar eigenlijk weer in blijven zitten. En je hebt geen middelen om ze te dwingen om naar een andere woning te gaan. Dat is er niet. Ja, dan kun je salaris verlagen, maar dat schiet niet op. Je zou eigenlijk de huur moeten verhogen, maar dat lukt ook niet.
Nee. Ook nog even zo, hè, dat wordt altijd veel gezegd, er wordt scheef gewoond. Maar heeft Kennen Wonen daar nou cijfers van? Ik weet zelf uit mijn omgeving, het zijn mensen die wonen al 30 jaar in de woning. En die is natuurlijk nog laag, want die zijn alleen maar trendmatig verhoogd. Maar als de buren eruit gaan, dan gaat die woning van €300 opeens naar €6.500. En dan komt niemand er meer in die scheef woont, want je moet gewoon een salaris verdienen. Of een bepaald inkomen hebben. Dus iedereen roept, maar het scheef wonen wordt steeds minder, omdat alleen als je dan er heel lang in zit. Maar ook zoiets heeft Kennen Wonen daarvoor onze gemeente. Dus u gaat naar het PONK, dat is prachtig. Maar ik heb alleen maar behoefte aan de gegevens uit onze gemeente. En niet uit andere gemeentes.
Ja, maar we zitten wel regionaal met elkaar om de tafel. En ik zal u dan inderdaad de gegevens van onze gemeente aanreiken. Wat betreft het scheef wonen hebben we het vanmiddag over gehad. Daar hebben zij nog geen cijfers over, maar ze gaan dat onderzoeken. Hetzelfde is, in Alkmaar zijn ze begonnen met het onderzoeken van woonfraude. Want ook dat gebeurt. Er zijn situaties bekend dat mensen een woning huren, zelf ergens anders gaan wonen. En de woning met hartstikke veel winst verhuren aan, noem maar op, hè, onderverhuur. En er in feite en zelf ergens anders goedkoop of voor niks gaan wonen. Dus ook dat soort dingen gaan we kijken hoe kunnen we dat met elkaar aanpakken. Dan hebt u nog een vraag gesteld over het oplossen. Ja, wat is nou, ik heb geen definitie van oplossen, maar het gaat inderdaad om woningen oplossen wat betreft energie, woningen oplossen wat betreft de mogelijkheden om te blijven wonen als je wat gaat mankeren, dat soort dingen, daar gaat het om. Dus ik noem maar wat, verhoogde toiletten, bredere deuren, noem maar op, dat soort situaties.
Je moet het heel breed zien dus.
Ja, klopt.
Brede deuren.
Brede deuren, ja. Dan zegt u de vraag van vrijwilligers, moet je dat niet door experts laten doen? We hebben daarover gediscussieerd, zoals ik al zei, naar aanleiding van de vraag van de VVD. We hebben op dit moment niet zo gek veel geld voor handen. En als we dan iemand inzetten die expert is, dan kost het een hoop geld. En dan blijft er eigenlijk nauwelijks geld over voor het oplossen van de woning. Dus wij hebben ervoor gekozen om te zeggen, misschien kunnen we de vrijwilligers van de Stichting Welzijn Bergen daarvoor gebruiken. En kunnen we op die manier geld besparen, zodat het geld wat er is, ook werkelijk ten goede komt aan het oplossen van de woning. De gezinsverdunning, wijken we af van het landelijk gemiddelde? Dat weet ik niet, maar welke gezinsverdunning, daar heb ik denk ik al antwoord op gegeven. Dan zegt u het monitoren van de ontwikkelingen, daar ben ik het volledig mee eens. Hoe meer we weten, hoe meer we kunnen sturen. En u zegt de woonbeleidsnota moet eigenlijk worden aangepast. Ik ben het met u eens, we moeten hem gaan actualiseren. Dat heb ik eigenlijk in feite al toegezegd, ik wil dat graag doen. Dan heeft, even kijken, het CDA die had nog een vraag over die 30%, die ontging mij even.
+10.
Waar komt die 10 vandaan? Dat is categorie 2. Dat hebben we met elkaar afgesproken.
Die staat niet in de
woonbeleidsnota?
Ja, nee, klopt. In de woonbeleid, omdat het is een aanbeveling. En dat ging eigenlijk ook meer ook op de vraag van GroenLinks en PvdA door. Er staan dus aanvullende eisen ook in. Die we later hebben gesteld. Die komen dus niet uit de woonbeleidsnotitie. Die zou inmiddels een actualisatie moeten worden toegevoegd.
Daar hebt u gelijk in, maar we hebben die eis later toegevoegd, hè, inderdaad die 10%. Dus vandaar dat we constant uitgaan van 30, 10, 60. Dan hebt u over de Egmond-Aan de Hoef een vraag gesteld, daar heb ik antwoord op gegeven. Het plein, ja, een koppeling tussen een bedrag en een oppervlakte, dat is er op dit moment niet. Dat klopt.
Bent u van plan om dat mee te gaan nemen in dit nieuwe beleid, in het geactualiseerde beleid?
Dat was ik nog niet van plan. Nee, dat ben ik eerlijk. Ik kan wel zeggen dat ben ik van plan naar aanleiding van uw vraag, maar dat was ik nog niet van plan. En wat het betreft het binnenstedelijk bouwen, daar heb ik denk ik ook aandacht aan gegeven. En de koopgarant is dus absoluut niet alleen voor de liquiditeit van de woningstichting, dat is wel een van de redenen. Maar het is ook de bedoeling dat mensen met een wat smallere beurs een eigen woning kunnen krijgen. Dat is ook een van de doelstellingen.
Wordt daar nog een nader...
Kunt u het even gewoon via de voorzitter doen?
Sorry. Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de wethouder? Aan de portefeuillehouder, in de regeling van de koopgarant zoals die nu wordt aangeboden kennen we wonen, zit geen beperking dat het alleen maar voor starterswoningen gaat. Dus iedereen mag zich daarvoor inschrijven. De vraag is of we dat met z'n allen willen. Want als we dat niet doen, dan dragen we direct bij aan de liquiditeiten van kennen we wonen. Als we dat wel zouden doen, dan kunnen we juist die doelgroep juist naar voren schuiven.
Begrijp ik u nu goed dat u zegt, eigenlijk moet je die woningen alleen aan starters aanbieden?
Eigenlijk, in die zin dat daar dus een bepaalde clausule in zou moeten komen, dat starters daar in voorrang zouden moeten hebben. Of misschien naar inkomen, dat daar een koppeling wordt gemaakt. Want nu vindt het middels van loting plaats bij een notaris.
Ja, even een reactie van meneer Massou op meneer Zwart en daarna... Oh, je wil interrumperen bij meneer Zwart. Oké, meneer Van der Leij.
Want dat is juist het begrip, dan moet u het begrip starters definiëren. Want volgens mij is de koopgarantregeling ook bedoeld voor mensen die willen starten op de koopmarkt. En niet alleen de starters op de woningmarkt. Dus volgens mij... Als u zegt het mag alleen voor starters op de woningmarkt zijn, voor de zelfstandige woningmarkt. Volgens mij is de koopgarantregeling altijd bedoeld voor starters van de huur naar de koopsector, ongeacht je leeftijd.
Nee, daar hebt u gelijk in. Alleen, er zit nu geen koppeling tussen bijvoorbeeld inkomen.
Wel bij nieuwbouw van de koopgarant, hoor.
Nieuwbouw. Maar volgens mij in dit kopje wat hier staat, gaat het over bestaande woningbouw, bestaande woningen. En zo worden ze nu ook bijvoorbeeld op Funda aangeboden.
de koopwoningen worden van de bestaande woningen, daar gaat het hier niet alleen over. Je hebt ook nieuwbouwwoningen. Als je nou bijvoorbeeld boven de Bergense school, de nieuwe Bergense school, er zijn twee woningen worden daar verkocht. Er waren 19 gegadigden, dus er wordt binnenkort geloot bij de notaris. En ook dan wordt er wel gekeken naar het inkomen van de mensen.
Meneer Zwart, wilt u nog iets zeggen? Of, want ik wil ook gelet op de tijd langzaam richting een afronding van dit onderwerp.
Ik wil nog een kleine toevoeging. Kijk, op zich is het helder wat de wethouder aangeeft. Alleen, dat blijkt dus niet uit deze stukken die voorliggen. Uit deze stukken blijkt alleen maar dat het over bestaande woningen gaat.
Nou, het laatste woord is even aan de wethouder.
Dan heb ik toch nog een functie, daar ben ik blij mee. Dan heb ik het u iets duidelijker gemaakt.
Ik kijk even naar de status van dit stuk, want dit is feitelijk een onderlegger voor de actualisatie van de woonbeleidsnota die we volgend jaar gaan behandelen. Ik kijk nog eventjes één keer rond of er nog prangende vragen zijn die aan de wethouder gesteld moeten worden. En daarna wil ik richting een afronding van dit agendapunt. Ja, ik wil daar een afronding, meneer Van der Leij. Want er is al een aantal keren ook geïnterrupeerd en ook impliciet aan een tweede termijn gewerkt. Dus ik wil nu gewoon richting een afronding. Meneer Van der Leij krijgt nog even het woord.
Nou, de wethouder noemde op dat die woonbeleidsnota pas in de tweede helft van 2010 ze willen aanbieden, maar ook bij, net zoals bij het vorige agendapunt, heel veel informatie ligt er. Er is heel veel werk gedaan. Volgens mij hoeft het geen half jaar meer te duren. Ik zou toch de wethouder willen vragen om de actualisatie van de woonbeleidsnota toch binnen 3 maanden aan te bieden.
Nou ja, dat is een procesvoorstel wat hier wordt gedaan op basis van de input van deze commissie. Mevrouw Luttek, u had nog een prangende vraag.
Ja, het lijkt me, dus een heleboel zaken zijn natuurlijk wel bekend, maar het lijkt me reëel als je goed beslaagd ten ijs wil komen en al die punten erin wil verwerken, dat het in het tweede kwartaal prima als het naar voren wordt gebracht.
Hiermee begrijp ik dat u het procesvoorstel van de heer Van der Leij niet onderschrijft. Iedereen is vrij om een procesvoorstel in te dienen zoals het hem behaagt. Maar goed.
Nee, wij vinden ook dat een nieuwe raad hierover dan zich daarmee ook in kan mengen. Dus dat lijkt ons ook belangrijk.
Ja, prima.
Dat vind ik een ander uitgangspunt.
Natuurlijk. Ik ga kijk nog even rond. Geen verdere vragen meer over dit onderwerp. Dan rond ik dit onderwerp af. Het is een document waar geen besluit over genomen hoeft te worden. Het is eigenlijk ter kennisname en het zal meegenomen worden in de actualisatie van de woonbeleidsnota die dan volgend jaar aan de raad zal worden voorgelegd. Dan ga ik door naar punt 9. En dat betreft het vaststellen van de belastingverordeningen. En ik geef in deze het woord aan meneer Houd. Meneer Bijl, u wil eerst? Nee, goed. Ga er gewoon, meneer Bijl.
Nou, we hebben er niet veel over te zeggen. Dit is gewoon het geëikte stuk geënt op de behandeling van de begroting. Dat kan vorm, dus kan van ons een aanstuk zijn.
Dank u wel. Meneer Hattenbos.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het een en ander al besproken in allerlei nota's en in de begroting 2010. Ik heb toch een paar vragen. Ik werd wat getriggerd door een opmerking Europese dienstenrichtlijn. Die treedt in werking 28 december 2009. En dat heeft gevolgen voor onder andere een aantal verordeningen. En de verordeningen treden in werking 1 januari 2010. Van, wat doen we met de tussenliggende 3 dagen? Het antwoord is gegeven. Daar was ik ook bang voor, maar ja. In het verleden hebben we ook regelmatig gevraagd van doe nou bij de alle belastingvoorstellen, of neem dat in ieder geval op in het voorstel, een overzicht van de tarieven van de voorgaande jaren. En natuurlijk kunnen we daar de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2010 bij halen. Maar we hebben weinig inzicht in de dekkingspercentages. En des te meer is dat van belang, omdat er bij afhandelingsvoorstel bij de opmerking in staat de tarieven afvalstofheffing en rioolrechten worden vastgesteld en dit in januari mocht blijken dat tariefverlaging mogelijk is, wordt de desbetreffende verordening opnieuw vastgesteld. Dus ik word daardoor wat getriggerd van we gaan nu de rioolrechten, dat hebben we in het verleden afgesproken, verhogen met 25%. Zit er een verlaging in voor onze burgers, voor de rioolrechten en ook voor de afvalstoffenheffing? En daarnaast werd ik wat getriggerd door de waardestijging van de OZB. En dat hebben we vastgelegd bij onze doelstellingen in de begroting 2010. Van we verliezen de tarieven, dat is onze doelstelling. En we gaan dat nu toch verhogen. Ergens zit, frikt dat. Dat was het, voorzitter.
Nou, interruptie van de Griffie in deze.
Hij doet het niet meer.
Moet u hem even uitzetten. Dank u. Nee, ik kom even tussendoor, omdat u had het even over het afhandelingsvoorstel en de blauwe opmerkingen die komen bij de Griffie vandaan. Even om een misverstand weg te nemen. Er staat in dat die dan opnieuw wordt vastgesteld. Dat is niet juist. Er zal een eerste wijziging dan worden vastgesteld.
Nou, los van eerste wijziging of een nieuwe. Ik ben gewoon nieuwsgierig van, goh, gaan we nu gewoon het tarief betalen, die 224 euro, of dan wordt dat mogelijk lager? Nou, dat is toch wel van belang.
Ja, maar dat is.
En het is nu december en over 31 dagen is het al januari, dus dat schiet al aardig op.
Ja, daar ga ik dus niet op in. Maar het is maar alleen om de tekst even wat duidelijker neer te
zetten. Nee, dat was maar voldoende.
Ja?
Onderhelder.
Oké. Okay.
Goed, nou, als die duidelijkheid is gebleken, dan dank ik de heer Houtenbos voor zijn input en dan ga ik naar mevrouw de Ruiter.
Ik heb aan de woorden van gemeentebelangen eigenlijk niks toe te voegen, dus dank u.
Ook niks aan de woorden van de VVD? Of onderschrijft u die?
Nee, ik heb al een antwoord op de vraag, maar dat laat ik liever aan mijn wethouder over.
Meneer Brink.
Nou, dan sluit ik me volledig aan bij de opmerkingen van de D66 in dit geval.
Ik heb ook geen opmerking. Wij hebben geen opmerking.
Nee. Hogedoorn. Nee. En Nico Groot, CDA.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, ik kan me volledig vinden in het voorstel. En ik ben bijzonder verheugd dat we nu op de RISBIS voor iedereen die als raadsleden vragen stelt, de tarieventabel tevoorschijn kunnen toveren en zeggen, kijk, hier staat het. Dat scheelt ontzettend veel werk, want het opzoeken in stapels papieren die al een tijdje geleden gepasseerd zijn, is aanzienlijk lastiger. Dus eindelijk, ook van mijn kant, een compliment voor de RISBIS.
Ik vind het alleen jammer dat het allemaal in één bestand is. Maar ja, dat is een detail.
Goed. Het woord is aan wethouder Plomp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Houtenbos, die drie dagen termijn die u noemt, het is zo dat de Europese verordening is niet de ingangsdatum, maar het is gedefinieerd als vanaf die datum moet je ervoor zorgen dat er een overeenstemming is. En die is niet per die ingangsdatum, maar vanaf. En deze verordening voldoet volledig aan die Europese verordening. Dus op het moment dat wij hem vaststellen, hebben we ook een verordening die voldoet aan de toekomstige normen die daarvoor gesteld worden. Wat betreft de tabel, het overzicht, dat krijgt u. En dat zullen we ook proberen voor de raadsvergadering. Dan heeft u ook een duidelijk beeld van hoe het zich heeft afgespeeld in de laatste jaren. Dat kunnen we maken. Verlaging van tarieven, verhoging van tarieven, dat is daarin opgenomen omdat we in januari met een voorstel zullen komen voor verlaging van de rioolheffing. Maar we moeten nu een besluit nemen om onze brieven uit te kunnen sturen. Hè. En we kunnen in januari met elkaar rustig even discussiëren in een apart voorstel over de verlaging van het riooltarief. Met daarbij tegelijkertijd terugwerkende krachten tegen januari. Dus daar vloeit dan geen bloed uit.
Nee, maar het was eigenlijk een pure nieuwsgierigheid. Of u daar al een.
Nou, ik hoop dat die nieuwsgierigheid hiermee dan ook.
Nou, ik word nog nieuwsgieriger eigenlijk.
Nee, verder ga ik niet. Wat ik niet begrijp is uw vraag over de OZB-stijging.
Nee, het is gewoon. Was er de 59 van onze programmabegroting. Daar zeggen wij als doelstelling gematigde lastenontwikkeling en bevriezing van de OZB-tarieven. Dat hebben we als doelstelling. En wat doen we in de praktijk? We verhogen het. Dus daar zit ergens een...
Dat is een trendmatige verhoging.
Ja, maar...
Ja, daar kan ik niks meer aan wijzigen, want die is nee, vastgesteld. Maar ik hoop toch dat u dat met dit voorstel...
Daar nog even op uw vraag een antwoord geven. Kan dit als aanstuk naar de raad? Zijn de antwoorden goed voor u voldoende beantwoord, meneer Hattenbos? Ja? Dan stel ik voor dat de belastingverordening als aanstuk naar de raad gaat. En dan geef ik nog even het woord aan de griffier in zaken het evalueren van het rapport woonbeleidsnota. En dat is de vraag van meneer Groot.
Even terug naar achter, dus agendapunt. Ik heb het zo geïnterpreteerd dat zowel de aanbevelingen in het stuk als de aanbevelingen die de commissie vanavond heeft gedaan aan de wethouder worden meegenomen bij de actualisatie van de woonbeleidsnota die in 2010 wordt opgesteld. Ik heb genoteerd dat in het eerste half jaar naar de raad toekomt. En dus is er geen noodzaak, heb ik ook begrepen, dat daar tussentijds iets over richting raad of commissie gaat.
Dus neem ik aan dat het niet op de raadsagenda verschijnt? Nee, dan is ook mijn vraag beantwoord. Ja,
correct. Dit is dus geen A of B stuk, het is meer ter kennisname.
Prima, dank u wel.
Het is 9:55. Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid. Wens u wel thuis en sluit bij deze de vergadering.